Dames en heren, mag ik iedereen vragen om de plaatsen in te nemen? Ik open deze vergadering. Ik heb een bericht van verhindering van de heer Klaasens. De heer Peterman is mogelijk iets later. De heer Van Oers, welkom, is inmiddels op tijd gearriveerd, zie ik. Speciaal woord van welkom aan onze nieuwe griffier die nu ook zijn vuurdoop heeft vandaag in ons midden. Dus we gaan proberen om dit op een goede manier in goede banen te leiden. Ik kijk naar het vaststellen van de agenda.
Voorzitter.
Heer Groenewald.
Sorry, ik hoorde u net zeggen dat u geen afmelding hebt gekregen van de heer Hossels.
Nee.
Oh, nou, ik kan hem van geen kanten bereiken. Dus ik weet niet precies wat er aan de hand is. Ik weet alleen dat hij op vakantie is en dat hij terug zou komen, maar... Ik heb misschien gewoon wat hij bij u afgemeld hebt.
Laten we het dan de Sinterklaasgedachte doen, dat vol verwachting klopt ons hart.
Ja, okay.
Mocht hij op tijd zijn, dan zie hem komen. Als hij bij deze afgemeld, als we het zo afspreken, dan is dat denk ik helder. Ja. Dank u wel voor de toevoeging. Ik kijk even naar de agenda, of er punten afgevoerd dienen te worden. Dat is...
Voorzitter.
De heer Leert.
Het is niet gebruikelijk dat u eerst het vragenuur afwerken en daarna pas de agenda behandelen.
Ja, dat is normaal gesproken gebruikelijk. Echter, de griffier heeft in dit verband een nieuw voorstel gedaan waarbij we eerst de agenda vaststellen. Dat doet op zich ook meer recht omdat het vragenuur dan ook deel uitmaakt van. Maar als u het anders wenst, dan kan ook eerst het vragenuur, zoals u wilt.
Voorzitter, ik heb er geen problemen mee, maar
okay.
Het was inmiddels vastgeroest uit het verleden. Dus.
U ziet, hij drukt meteen zijn stempel, dus dat belooft veel goed. Ik kijk even of er punten afgevoerd dienen te worden. Dat is niet het geval. Zijn er punten die toegevoegd dienen te worden? De heer Leers? Ja, de heer Adema. De heer Leers.
Meneer de voorzitter, we hebben een motie laten toekomen vreemd aan de orde van de dag in verband met een onderzoek en de mogelijkheid van een referendum, samenwerking, fusie, hele land.
Ja, die zetten wij op agenda punt 12 met uw goedvinden.
Prima, dank u.
De heer Adema.
Voorzitter, motie vreemd aan de orde van de dag. In zaken de premie maatschappelijke participatie.
Ja, die zitten op nummer 13. En ik heb nog een motie ontvangen. Die gaat over stimulering stadsnatuur. Ik kijk even. Ik zie dat op dit moment niemand die zich meldt. Maar ik neem aan dat de motie wel geacht wordt ingediend te zijn. Ja, dat doen we die op nummer 14. Akkoord? Kunnen we daarmee de agenda vaststellen? Al dus besloten. Dan komen we nu bij het vragenuur. Er zijn een twee sets vragen ingediend. De eerste set vragen is van mevrouw Winkens van de VVD in zaken het werktraject voor bijstandsgerechtigden door werving van Netcar VDL. En de tweede set vragen is van de heer Leers in zaken handhaving openbare orde en veiligheid. Ik geef het woord aan mevrouw Winkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, collega raadsleden, u heeft alle kennis kunnen nemen van de beantwoording ten aanzien van de ons eerder gestelde vragen met betrekking tot de gewenste sluitende aanpak in de arbeidstrajecten. En VVD is erg blij met de aantrekkende economie en wil kansen bieden aan al onze uitkeringsgerechtigden op de eerste plaats, omdat een baan voldoening geeft en vrijheid creëert en daarnaast natuurlijk ook om de kostenpost, het uitkeren van de bijstand voor onze gemeente, wat terug te brengen. En nu Netcar VDL hiertoe nog een kans biedt, wil de VVD dit dan ook tot het uiterste benutten. Vandaar onze aanvullende vragen die gesteld zijn. U heeft er kennis van kunnen nemen, dus ik zal ze niet weer allemaal gaan oplezen. Ik neem aan dat de portefeuillehouder bij de beantwoording even de vraag terugneemt, zodat u het verder kunt volgen, dit debat. Dank u wel.
Andere mensen zijn die hierover het woord wensen, dan schrijf ik het woord aan de wethouder. Niet? Het woord is aan de wethouder.
Ja, voorzitter. VDL Netcar. Een paar jaar geleden gered van de ondergang, althans door een overnamekandidaat. Is sterk groeiende en dat biedt kansen voor ook voor mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt, dus ook vanuit onze kaartenbakken. Vanaf januari gaat Netcar waarschijnlijk draaien in twee ploegen. En voor 1 januari willen ze 1200 nieuwe medewerkers hebben. En ze hebben de gemeente de kans gegeven om met voorrang mensen aan te leveren. Dus voordat ze het gras gaan afgrazen bij andere bedrijven, willen ze de gemeente de gelegenheid geven om te kijken in de kaartenbakken wie daarvoor in aanmerking komt. En daar zijn we al een tijdje mee bezig. We hadden tot nu toe 65 mensen succesvol geplaatst in de praktijkschool van Netcar. Is de verwachting ook dat die allen een contract zullen krijgen. Vandaag bijvoorbeeld is er nog iemand uitgestroomd uit de praktijkschool vanuit Heerlen. 62 jaar en heeft een contract gekregen bij Netcar. Netcar let niet op, laten we zeggen, op leeftijd of andere karakteristieken, maar biedt in principe iedereen de kans die door de criteria komt. Dus met andere woorden, is het college het eens dat VDL Netcar een uitgelezen kans biedt? Ja, voorzitter, daar zijn we het volmondig mee eens. En we hebben die kans ook met beide handen aangegrepen. Niet alleen de afgelopen maanden, maar we hebben in één week tijd geprobeerd om mensen uit onze kaartenbakken nog een keer extra op te roepen, te enthousiasmeren en te motiveren om zich aan te melden bij Netcar. En dat heeft een bijna fenomenaal resultaat gehad in één week tijd. Daar kom ik dadelijk op terug. Hoe lang heeft de gemeente nog de tijd om kandidaten uit de bijstand aan te leveren? We hebben nu nog 3,5 week de tijd. Maar omdat we eigenlijk al zo'n succesvol inhaalslag hebben gemaakt, of nog een keer een succesvolle spurt hebben gemaakt in één week tijd, zitten de trajecten bij Netcar behoorlijk vol met kandidaten vanuit Heerlen. Dus wij gebruiken wel de tijd nog om te kijken of er individuele mensen geplaatst kunnen worden, maar hele grote groepen, dat zal iets moeilijker worden. Vraag 3, hoeveel kandidaten zijn er tot op heden aangemeld en ingestroomd bij VDL Netcar? Ik ga een aantal cijfers opnoemen. In totaal hebben we 340 mensen aangemeld bij Netcar. En dat is natuurlijk een enorm grote groep als je realiseert dat we dik 3.500 mensen in de bijstand hebben zitten waarvan wij denken dat die een beweging naar de arbeidsmarkt kunnen maken. Dan is dat 1 op de 10. Dus 340 mensen hebben we aangemeld bij Netcar. Ik wil niet zeggen dat die allemaal door de criteria heen komen. En ik pak even het appje erbij van de projectleider. In totaal waren er dus tot vorige week 65 mensen ingestroomd in de praktijkschool. We gaan ervan uit dat die ook een arbeidscontract gaan krijgen. En we hebben in één week tijd 350 mensen geïnformeerd, fysiek ook opgeroepen, en in 3 sessies geïnformeerd over de mogelijkheden bij Netcar. Het was een open oproep. We hebben een brief verstuurd waarin we eigenlijk mensen hebben laten weten dat er kansen zijn bij Netcar. Dat wij graag zouden zien dat ze die uitdaging aangaan. Mensen waren vrijwillig, konden vrijwillig zich aanmelden bij een van die 3 bijeenkomsten. En daar zijn maar liefst 350 mensen die dat in één week tijd hebben gedaan. Van die 350 hebben zich 213 mensen laten overtuigen om zich ook aan te melden. Dus 213 mensen hebben zich in één klap in één week aangemeld voor Netcar. Daarvan is de verwachting dat er 100 door de test komen en in de praktijkschool komen. En wij verwachten dat er uiteindelijk 65 mensen ook daadwerkelijk een contract gaan komen. En die komen dan bovenop de aantallen die we al gerealiseerd hebben. Dus voorzichtigheidshalve gaan we ervan uit dat we eind van dit jaar minimaal 130 mensen een contract hebben bij Netcar. En die komen rechtstreeks uit onze kaartenbakken. Daar is veel werk voor verzet. We hebben ook echt een aanpak gekozen die misschien heel simpel klinkt, maar niet de normale procedure is. Namelijk gewoon iedereen opgeroepen, een brief geschreven, koffie en vlaai klaargezet, 3 bijeenkomsten in het cultuurhuis en we kijken wel wie erop afkomt. En daar was dus enorm veel belangstelling voor. Daarmee schieten we wat betreft de aanmeldingen echt boven alle andere gemeenten van Zuid-Limburg uit. Met 340 aanmeldingen steken we daar met kop en schouders bovenuit en daar mogen we trots op zijn. Ook naar de medewerkers, de reïntegratieconsulenten die daar de afgelopen 2 weken echt alles voor in het werk hebben gezet. Ziet het college mogelijkheden om de komende tijd nog meer mensen bij VDL Netcar te plaatsen? Ja, maar dat zal dan meer op incidentele basis zijn, omdat de praktijkschool dus redelijk vol gelopen is met deze eindspurt. De projectleider heeft ook aangegeven van er zijn nog wel wat mogelijkheden, maar dit soort acties zoals we die in Heerlen nu hebben ingezet, kunnen niet meer bij de andere gemeenten omdat nu eenmaal het aantal plekken is vergeven. Met andere woorden, die mogelijkheden zijn nu wel een beetje uitgeput, maar we hebben die dus tot op het laatst ten volle benut. Vraag 5, welke aanpak kiest het college daarbij? Heb ik net aangegeven, een onorthodoxe aanpak. Gewoon rechtstreeks schrijven naar mensen. Ze hebben een brief gekregen, vriendelijk uitgenodigd of zij gebruik willen maken van de kansen en de uitdagingen. En daar heeft maar liefst 1 op de 10 mensen ja op gezegd. En die is ook daadwerkelijk fysiek naar 1 van de bijeenkomsten gekomen. Vraag 6. Wat gebeurt er met de aangemelde mensen die uitvallen als gevolg van problemen met taal en vervoer? Ja, dat zijn inderdaad de 2 belangrijkste redenen waarom mensen uitvallen. Met name in de selectie aan de voorkant merken we dat taal toch vaak een probleem is. Met name mensen met een wat allochtone achtergrond. Daar is een aparte ARCUS-klas voor ingericht om te kijken of die mensen in een redelijk snel tempo toch nog een basale kennis van Nederlandse taal kan worden aangeleerd. Dat zij in ieder geval de veiligheidsvoorschriften en anderszins kunnen begrijpen en dus ook de minimale eisen van NETCAL zouden kunnen behalen. Dus die plaatsingen die ik net heb genoemd, daar zitten dus ook heel wat afvallers bij. Maar dat zijn geen afvallers die daarmee direct weer terug verdwijnen in de kaartenbak. Maar die houden we in het zicht. Die proberen we ook aan de hand te nemen om ze wellicht te begeleiden ook naar een andere werkgever. Of misschien in een volgende ronde alsnog aan te melden bij NETCAL. Vervoer is ook een probleem. Ook daar zijn we redelijk onorthodox in. We hebben gezegd van wij willen gewoon per se dat als mensen gemotiveerd zijn, dat ze ook bij de fabriek terecht kunnen. En dat betekent dat wij het vervoer regelen zolang de mensen in de praktijkschool zitten. Zodra ze uitstromen uit die praktijkschool en een contract krijgen, zijn we bereid om eventueel een leasecontract te sluiten voor een scooter of een auto voor 12 maanden. En dat wordt vervolgens verrekend met de uitstroompremie. Dus mensen, op het moment dat ze uitstromen uit de uitkering, krijgen ze €1500 premie na 12 maanden. Daarvan hebben we gezegd, die willen we vooral gebruiken voor het regelen van het vervoer. En ja, dat is voor een deel is dat gewoon maatwerk. Dus sommige mensen die gaan met de scooter, anderen die kunnen met de auto of rijden mee met een collega. Maar we proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen stranden op het aspect vervoer. Vraag 7, als er bij 25% van de aanlevering sprake is van gebrek aan motivatie, bij hoeveel mensen is de uitkering in dat geval geheel of gedeeltelijk gekort? Voorzitter, dat exacte antwoord moet ik schuldig blijven. Ik kom daar schriftelijk op terug. Dat is even turfwerk, omdat we namelijk ook nog eigenlijk alle energie hebben gestoken in het aanleveren van de mensen. Is het te vroeg om daar nu een antwoord op te geven. Maar laat het duidelijk zijn dat het een zeer succesvol project is, wat ook met heel veel werk en verve is verzet. Mede dankzij de projectleider die u alle kent, die namens alle Limburgse gemeenten werkt, en dat is Lieve Schouterde.
Dank u wel. Kijk even naar mevrouw Winkens of er eventueel vervolgvragen zijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik complimenten uitspreken voor de wijze waarop dit project is aangepakt. Ik begrijp net dat mevrouw Schouten die bloemen verdient. Graag. ik denk dat dit bewezen is dat een andere aanpak, een veel meer persoonsgerichte aanpak, dus klaarblijkelijk resultaten oplevert. Ik zou heel graag van de portefeuillehouder nog willen weten of men bij deze mensen getoetst heeft. Met andere woorden, hoe voelde de bijstandsgerechtigde zich hierbij door deze manier van aanpak om zo persoonlijk te worden benaderd middels een uitnodiging, een brief en bijna aan de hand mee worden genomen naar een praktijkopleiding? Dat ik ben heel erg benieuwd naar hoe de mensen dat zelf hebben ervaren. Vooral ook omdat we hier natuurlijk een les uit kunnen leren. Want als dit nu lukt, dan lukt dit misschien wel vaker in de toekomst. Dat waren mijn vragen voor dit moment.
Kijk even of er nog andere vragen zijn. De heer Meijer, de heer Seistermans. Ja, Meijer.
Voorzitter, ik ben altijd erg voor het uitdelen van complimenten. Dus ik wil me aansluiten bij degene die de complimenten heeft uitgedeeld. Ik ben ook erg voor complimenten aan bedrijven. Maar heb ook tegelijkertijd een aantal vragen. Ik ben wel benieuwd naar wat nou een contract bij NETCAL betekent. Wat is dat dan, een contract? Is dat een tijdelijk contract van een paar maanden? Is dat een vast contract? Wanneer wordt het een vast contract? Hebben we daar zicht op? Hebben we daar al ervaringscijfers in? Hoeveel van die mensen komen de proeftijd of komen de flextijd door? prachtig om mensen aan het werk te hebben, maar wat we natuurlijk willen is dat ze blijvend uit de uitkering zijn. Ik hoorde de wethouder iets over zeggen, ik hoorde het college daar iets over zeggen, maar ik vind dat wel cruciaal. Dus laten we zeggen, trots zijn op de aantallen is prachtig, maar ik wil echt wel ook weten wat dat ons dan kost als samenleving. We hebben al heel veel in Netcar gestopt, maar wat stoppen wij nu als Heerlen precies in deze in deze constructie? Met andere woorden, welke beloning, welk loonkostenvoordeel krijgt Netcar nu gedurende de komende periode? Dat is nogal relevant om te kunnen beoordelen hoe groot de complimenten aan Netcar moeten zijn, of dat we moeten constateren dat het vooral complimenten zijn aan de Heerlandse gemeenschap, het Heerlandse gemeenschapsgeld en belastingbetaler. Dat is eventueel ook een compliment waard, maar wel even scherp hebben hoe het nou precies zit. En voorzitter, welk loon krijgen deze mensen nou precies? Vanaf welk moment? Ik snap dat de wethouder misschien zegt, ik kan het niet nu beantwoorden, maar dan zou ik het wel morgen willen hebben, of overmorgen, of volgende week. Want dan pas kan ik beoordelen hoe belangrijk zwaar die complimenten aan Netcar zijn. En als ik hoor dat de uitstroompremie wordt geruild tegen de reiskosten, dan ben ik dus ook erg benieuwd, want dat is feitelijk wat het is, namelijk de leaseconstructie. Hoe zit dat nou in de CAO van Netcar? Gebeurt dat nou ook met mensen die daar, die niet via de gemeente, maar die op een andere manier in dienst komen bij dat bedrijf? Kortom, wat verdienen deze mensen? Vanaf welk moment? Hoe lang werken ze met behoud van uitkering? En hoe zit het met de reiskosten in vergelijking met de CAO en Netcar? Alleen dan kunnen we beoordelen of deze complimenten echt op zijn plaats zijn.
Dank u wel. Dat zijn ze, Mans.
Dank u wel, voorzitter. Ik zit ongeveer op dezelfde lijn. Welke subsidie gaat naar VDL voor die mensen in dienst te nemen? Het leertraject, die praktijkschool, hoe is dan de betaling van die mensen? Want ik denk dat die dan gewoon in de uitkering blijven zitten. En dat wil ik dan wel even bevestigd hebben. En de contracten, ja, het kunnen 0-uur contracten zijn. In hoeverre lopen die contracten? Het kan ook zijn dat die contracten aflopen na afloop van de subsidiestroom. En daar moet ik ook met meneer Meijer eens, ben ik het ook met meneer Meijer eens van, daar wil ik toch wel duidelijkheid in hebben voordat we daar geld in gaan steken. Dat waren mijn vragen, dank u.
Ja, de heer Buiting.
Ik wil me graag aansluiten bij de vorige sprekers, maar ik wil er nog eigenlijk iets aan toevoegen. Ik denk dat het heel goed is dat we nu in de situatie verkeren dat er ruimte is voor mensen die geplaatst kunnen worden. Zeker mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik wil er wel aan toevoegen dat de ervaringscijfers leren dat de uitval ook wel relatief hoog is. Dus we plaatsen er nu 60. De ervaring leert dat 20-30% vervolgens uitstroomt. De mensen worden te werk gesteld met een opleidingstraject en een gedeelte behoud van uitkering voor 4 maanden en krijgen vervolgens een flexcontract. Dat flexcontract duurt 5 jaar. Dan krijg je de volgende stap. Er zijn dus, hoor ik de wethouder zeggen, en ik ben zelf bij een van die bijeenkomsten geweest, 350 mensen die belangstellend zijn. Dat betekent dus dat die mensen goed gemotiveerd zijn. Dat die een wil hebben om iets te doen. Dus ik vind eigenlijk dat je, en dat zou ook het vervolgtraject moeten zijn, die 350 mensen moet je vasthouden. Want eigenlijk vind ik ook dat niet Netcar die voorkeursbehandeling moet hebben. Maar er zijn meerdere werkgevers op dit moment die behoefte hebben aan personeel. En die ook openstaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus de vraag is eigenlijk, het verlengde van hetgeen wat mevrouw Winkens vraagt. Het gaat niet alleen om te kijken of die mensen moeten aanpakken die omwille van motivatie nu afhaken. Wat doen we met die mensen die nu bereid zijn om zich actief op de arbeidsmarkt te presenteren, te penetreren, om die vast te houden? Want ik denk dat we die 350 mensen, die zijn net zo goed gemotiveerd, die zijn toevallig. Want de test bij Netcar is relatief zwaar. Die is niet eenvoudig. En die zijn waarschijnlijk wel geschikt voor andere plekken. En dat denk ik aan MSU, ik denk aan Metronic.
Maar u aan het vragenuur is in geen eigen termijn, dus u kunt maar vragen stellen.
Als de wethouder me daar een voldoende antwoord geeft om te zeggen, hoe hou ik die mensen vast?
Dank u wel. Kijk even of nog andere mensen vanuit de raad vragen willen stellen. Dat is niet het geval. Geef het gewoon de wethouder.
Ja, voorzitter, om met die laatste vraag te beginnen. Ik heb dat denk ik in de eerste termijn ook al gezegd. Maar wij zorgen dat de 350 mensen die zich ook gemotiveerd hebben aangemeld, hè, dus die echt ook de moeite hebben genomen om naar die bijeenkomsten te komen, dat we die begeleiden in alles wat nodig is om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Dus op het moment dat zij zeggen van nou, wij hebben toch uiteindelijk geen interesse in Netcar, omdat dat fysiek te zwaar is of om andere redenen. Dan gaan we kijken of andere werkgevers wellicht beter passen bij de competenties en de interesses van die mensen. En dat kan ook zijn dat we soms constateren dat mensen een te ruime afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat ze bijvoorbeeld eerst geplaatst worden binnen baanbrekend werk om arbeidsfit te worden gemaakt. Of dat we constateren dat iemand alleen maar plaatsbaar is met een loonkostensubsidie omdat hij een te lage loonwaarde heeft. Dat is maatwerk. We hebben ook iedereen opgevangen die op die bijeenkomsten is geweest. En we hebben gezorgd dat we de informatie hebben en dat de consulenten dus met die groep ook aan de slag gaan. Want we hebben ook geconstateerd dat er een aantal mensen, of een heel aantal mensen in de zaal zaten die heel gemotiveerd zijn, maar die voor ons op de een of andere manier tot nu toe onder de radar zijn gebleven. En daarom is deze week hoe dan ook een succes, niet alleen op basis van het aantal plaatsingen, maar ook om te weten van wie dermate gemotiveerd is om die stap naar de arbeidsmarkt te maken. Dan kom ik bij de vragen van de heer Meijer. Laat ik zo zeggen, Netcar krijgt geen subsidie. Althans geen subsidie voor het plaatsen of in dienst nemen van onze mensen. Althans mensen vanuit onze kaartenbakken. Het arrangement is vrij uitgebreid en ik wil u dat graag laten toekomen. Maar ik kan daar wel een aantal belangrijke elementen uit noemen. Namelijk dat mensen in eerste instantie, dat was met name de eerste groep, die werden geplaatst in de praktijkschool en die kregen 4 maanden opleiding vanuit het Arcus College. Die konden deelcertificaten behalen vanuit het MBO en 1/4 van die mensen heeft ook besloten om door te gaan studeren of te gaan leren voor een volwaardige MBO naast hun werk bij Netcar. In die 4 maanden krijgen ze geen salaris. Dat is op zichzelf geen afwijkend arrangement, want wij plaatsen regelmatig mensen, zeker met een afstand tot de arbeidsmarkt bij werkgevers, met behoud van uitkering voor 3 maanden. Netcar heeft gezegd van wij doen dat voor 4 maanden, omdat wij die tijd nodig hebben om iemand op te leiden. Iemand krijgt eerst een handeling aangereikt of aangeleerd, vervolgens de volgende handeling. En pas na 4 maanden is die klaar om daadwerkelijk aan de slag te gaan in die fabriek. En dat maakt dat arrangement ook geschikt voor de mensen uit onze kaartenbakken. Namelijk dat ze 4 maanden de tijd hebben om te groeien naar het niveau wat Netcar nodig heeft vanaf 1 januari. Ze krijgen na die 4 maanden krijgen ze een uitzendcontract van 1/2 jaar. En daarvan is de intentie, of in ieder geval de verwachting, dat dat wordt verlengd. Er is dus een uitzendbureau, volgens mij Manpower, die dat verleent. Dat kan worden voortgezet tot 5,5 jaar. Er zijn ook mogelijkheden om uiteindelijk tot de vaste kern van het Netcar-personeel te behoren. Dat is overigens maar 1500 medewerkers. En dat zal gebeuren op basis van uitstroom van die 1500. En we kunnen natuurlijk een discussie voeren over de wenselijkheid van de omvang van de flexibele schil. Maar dat is in ieder geval datgene waar wij als gemeente Heerlen mee te maken hebben. Ze krijgen op het moment dat ze gaan meedraaien in de ploegen, dus vanaf januari, een startsalaris van 23, reken me niet af op een paar tientjes, maar van rond de €2380 bruto. En die €2380 bruto... die is getrokken, zal ik maar zeggen, van jeugdlonen, et cetera. Dat doet Netcar niet aan. Het is gewoon dat bedrag voor iedereen die start. Dus ja, ik wil toch wel benadrukken dat het een succes is, mede vanwege het feit dat we daar toch geen grote subsidies naartoe hoeven te brengen. En wij zijn vooral verantwoordelijk voor de organisatie aan onze kant. En we hebben dus extra mankracht in moeten zetten om dit allemaal georganiseerd te krijgen. En dat heeft voor de gemeente Heerlen ook een financieel voordeel. Als wij mogen veronderstellen dat die 130 mensen uiteindelijk een jaar lang buiten de uitkering blijven. En natuurlijk, geef ik ook richting de heer Buting aan, natuurlijk is er uitval. Maar er is ook uitstroom naar andere werkgevers. Er zijn ook mensen die zeggen, nou ik heb nu dat MBO-certificaat en ik ga toch zoeken naar een andere werkgever. Ook dat kan, dat doet Netcar verder ook niet moeilijk over natuurlijk. Vinden ze wel jammer, maar goed. Maar dat is dus een voortdurende beweging. Conclusie, De gemeente Heerlen bespaart aan de uitkeringskant. Als je heel grof rekent is dat ongeveer dik 1,5 miljoen euro per jaar. En aan de andere kant bieden we de mensen, en dat is gewoon het allerbelangrijkste, bieden we de mensen in perspectief. Een nieuwe uitdaging, maar ook een kans om een stukje opleiding te doen, waarmee ze de afstand tot de arbeidsmarkt weten te overbruggen.
Daarmee komen we aan het einde van deze set vragen. De volgende set vragen, meneer Leers, betreft de portefeuille van ondergetekende. Dan geef ik het voorzitterschap over aan de heer Meijer.
En de heer Meijer geeft het woord aan de heer Leers.
Ja, de voorzitter, dank u wel. In het kader van enkele kwesties die te maken hebben met openbare orde en veiligheid en de handhaving daarvan, een aantal vragen die wij samengevoegd hebben in één vragenset.
Ik kijk naar de burgemeester voor de beantwoording van vragen.
Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag. Bewoners van het Maankwartier klagen publiekelijk over de openbare orde en veiligheid al daar. Waarover klagen zij concreet en wie onderneemt hiertegen op welke wijze actie? Er zijn een aantal bewoners die geklaagd hebben over het gebruik van de openbare ruimte. Er wordt veel troep achtergelaten en er bestaat tevens het vermoeden dat in verdovende middelen gehandeld wordt. De bewoners vragen of er meer en adequater gereinigd kan worden, maar ook of er meer toezicht gehouden kan worden en kan worden gehandhaafd. Het gebied waar het om gaat is openbaar toegankelijk voor iedereen. Onlangs zijn de volgende afspraken gemaakt. En dat zijn afspraken die intern gemaakt zijn met onder andere integrale veiligheid, bureau handhaving, bouw- en milieuhandhaving, beheer en onderhoud en ook baanbrekend werk. Bureau handhaving handhaaft vanaf de oplevering van het gebouw op overtredingen. Naar aanleiding van de berichten is het toezicht, en dan mag je ook onderlezen en verstaan, de uitleesfrequentie van de camerabeelden op deze locatie volgt. Bureau handhaving zorgt voor opvolging van de incidenten die waargenomen worden en waar dat passend is, wordt de politie ingeschakeld. Ik kan u overigens op dit punt nog aanvullend melden op datgene wat ik hier reeds van de afdeling heb staan. Gisteren is er een bijeenkomst geweest van Tripol op die locatie. Ik sprak er ook de heer Huisman. Ik heb hem ook gevraagd van hoe loopt het nu? En hij was in ieder geval tevreden over datgene wat aangezet is, maar blijft waakzaamheid geboden. Beheer en onderhoud bekijkt of het mogelijk is om meer afvalbakken op te hangen. Baanbrekend werk neemt Maankwartier 3 maal per dag mee in het onderhoud, vegen, afval verwijderen van Heerlen Centrum. En we gaan naar welke inspanningsverplichting de supermarkt heeft om mede te voorkomen dat vervuiling optreedt van etenswaren enzovoort die bij hen gekocht zijn. Vraag 2. Rondom het Leger des Heils Domushuis Molenberg vinden openbaar alcoholgebruik en handel in verdovende middelen plaats. Kent u deze signalen en zo ja, wat onderneemt u hiertegen? Recent zijn er aan de hand van meldingen door omwonenden enkele signalen bekend geworden over drugsgebruik en alcoholgebruik in de omgeving van Domus Molenberg en ook de aanwezigheid van verdachte voertuigen. De wijkagent heeft deze meldingen besproken met de leiding van het Domushuis voor het nemen van passende maatregelen volgens de in het verleden al gemaakte afspraken. Op korte termijn vindt ook inhoudelijk overleg plaats tussen Domus Molenberg, politie en gemeente. En daarbij zal met name gekeken worden naar het hernieuwd duidelijk maken van de afgesproken meldprocedure aan omwonenden en de afspraken over gedrag in de openbare ruimte aan cliënten die onderwerp van bespreking zullen zijn. 3. Al diverse malen hadden wij in de afgelopen maanden contact met u over autobranden in onze stad en in de regio Parkstad. Onlangs werden diverse verdachten, dadersvraagteken, opgepakt. Hoe gaat u met deze problematiek om? Sinds wanneer hebt u dit probleem in uw vizier en bestaat er gedegen advies waarmee deze autobranden tegengaan CQ mogelijk verminderd kunnen worden? En zo ja, hoe luidt dit advies? Het probleem van de autobranden is een probleem dat zich al een aantal maanden in meerdere gemeentes, niet alleen in de regio Parkstad, maar eigenlijk in heel Limburg voordoet. U kunt daar ook de nieuwsites op naslaan. De politie heeft aan de hand van de problematiek de volgende maatregelen, met name gericht op opsporing, genomen. En ik zeg er met name even bij gericht op opsporing, omdat dat dan een bevoegdheid is die niet bij de burgemeester valt, maar in dit geval mogelijk onder recherchewerk. Naar aanleiding van de branden is er binnen de politieorganisatie een protocol van kracht waarin opgenomen is welke actie er ondernomen dienen te worden bij een melding van autobrand. Het protocol omvat de hele procedure vanaf de melding van de brand aan het 112 meldcentrum en is erop gericht om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Denk daarbij aan buurtonderzoeken, getuigenverhoren enzovoort. En eventuele technische sporen veilig te stellen. En waarbij ook forensische opsporing een methode kan zijn. Daarnaast is er een projectteam actief onder regie van de recherche, waarbij ieder basisteam vertegenwoordigd is en tevens een medewerker en operationeel analist van de intelligence organisatie van de politie. Op basis van de operationele analyse van gegevens over de branden wordt sturingsinformatie opgesteld voor de opsporing van de daders. Onder aansturing van de districtsrecherche worden meerdere verdachten gemonitord, waarvan er inmiddels een aantal zijn aangehouden. De politie en de brandweer hebben onderling afspraken gemaakt om de bluswerkzaamheden zo in te richten dat zoveel mogelijk bewijs bewaard blijft. Er is geen eenduidig advies te geven waarmee de autobranden voorkomen kunnen worden. Het is wel zo dat het altijd goed is dat, en dat is natuurlijk een open deur, bewoners alert zijn op verdachte personen of situaties in hun omgeving en vooral daarbij ook de meldingsbereidheid ervan te hebben. Dus deze oproep doe ik graag ook over uw hoofden heen naar deze mensen toe. En ik hoop dat u dat met mij doet, want uiteindelijk is daarmee ook een stuk veiligheid geborgd. En dat was in eerste instantie de beantwoording van de vragen.
Ik kijk naar de heer Leers voor aanvullende vragen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, duidelijke antwoorden, ook duidelijk geschilderd wat er nu ondernomen wordt. Ik neem aan dat deze aanpak niet alleen in deze gevallen geldt, maar ook in het geval van de problematiek rondom de schoolcampus, het Arcus College, de drugsproblematiek, daar het dealen en de loverboy-problematiek. En dat het op eenzelfde manier ook aangevaren wordt op de Kasteellaan, waar momenteel twee camera's staan. Dus dat we dit verhaal ook in een breder perspectief mogen zien en ook daar werk gemaakt van wordt. Mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik dat graag, of eigenlijk helemaal niet graag.
Ik kijk naar aanvullende vragen voor de rest van de raad. De heer Sijsemas.
Dank u wel, voorzitter. Een aanvullende vraag op de vraag nummer 2. Er is bij het vestigen van het Domushuis zijn er buurtbijeenkomsten geweest. En er is door de toenmalige wethouder beloftes gedaan dat er gepatrouilleerd zou blijven worden. Zodat de bewoners geen overlast zouden krijgen. Want het ging dan ook over dealers die de cliënten van dat Domushuis kwamen bedienen.
Vraag is, meneer Sijsemans?
Mijn vraag is, waarom is dat opgehouden, dat traject? En waarom is dat toen beloofd en wordt die belofte niet nagekomen naar de bewoners van Molenberg? Dat waren mijn vragen.
Andere vragen? Niemand? Burgemeester.
Dank u wel. Allereerst naar de vragen van de heer Leers. Hoe is zo'nzelfde aanpak ook bijvoorbeeld bij de schoolcampus, bij de Loverboy-problematiek en ook bij de Kasteellaan hetzelfde? Antwoord is nee. Dat zou ook niet goed zijn, want een autobrand opsporen of de openbare orde handhaven, bijvoorbeeld in een wijk waar onlust of waar jongerenoverlast is of wat iets meer zij, betekent gewoon dat je per situatie moet bekijken wat speelt er in die wijk, welke informatie hebben we, welke netwerken kunnen we in de wijk aanboren. Soms moet je ook gewoon gebruik maken van sociale netwerken, want het is niet alleen maar handhaving. Het is vaak ook een complexere zaak die daarin speelt. En je moet dus per geval kijken. Dus is er, als ik de vraag zo interpreteer, één uniforme aanpak? Nee, en dat is ook goed. Maar dat de zaken wanneer ze oplopen, laat ik zeggen, één voor één bekeken worden op eenzelfde manier als wat is het probleem, wie zijn de actoren, wat kunnen we doen, dat is zo. En u weet ook dat in het kader van het nieuwe integrale veiligheidsplan wat we in januari presenteren, het zelfs heel erg wijkgericht is. Ik waak er wel voor dat incidenten elke dag, op elk moment helaas kunnen voorkomen en dat je dan vaak ook in de repressie zit en niet alleen in de preventie. Maar in dat totale pakket kijken we dus per geval wat er aan de hand is. Want loverboy-problematiek kun je niet vergelijken met drugsoverlast en je kunt autobranden niet vergelijken met, laat ik zeggen, parkeerproblemen. Dus dat even. Ja, in de zin van, we hebben er aandacht voor. Is het uniform? Nee. Ik heb dat even in één blok gepakt. De vragen van de heer Sijstermans. Er is destijds bij de komst van het Domushuis, zo heb ik me laten vertellen, zijn er afspraken gemaakt met de buurt. Er is ook een actieve rol van de buurt zelf in gevraagd. Ik heb begrepen dat, en als dat niet correct is, hoor ik dat ook graag, met name ook vanuit de buurt, het op een gegeven moment de problematiek een stuk minder werd, waardoor ook allemaal op een lager pitje gezet is. Maar het mogen duidelijk zijn, bij wat ik net al aangaf, dat bij de hernieuwde gesprekken tussen Domushuis, politie, gemeente en wat mij betreft ook de buurt, we opnieuw zullen kijken wat is er nu aan de hand, wat gaan we doen, enzovoort enzovoort. Op de vragen, waarom is toen wat wel en niet toegezegd, ja, dan moet u mij niet overduiden dat als u die vragen echt beantwoord wil hebben, dat ik even terug moet naar een aantal mensen met wat meer historisch besef over deze zaak dan ondergetekende. En ik zal u dat dan, als u daarop staat, schriftelijk naleveren. Ja.
Hier heb ik de orde van de vraag terug aan de burgemeester.
Dank u wel. Ik moet even één fout afstellen. Mijn onstuitbare drang om de agenda vast te stellen heb ik verzuimd om na te gaan wat bespreken en akkoordstukken zijn. Dus dat ga ik bij deze alsnog doen. We lopen ze even één voor één langs en ik hoor graag van u of het bespreek of akkoordstukken, of hamerstukken. Agenda punt 3, het vaststellen van de notulen. Hamerstuk. 4, kennis nemen van de ingekomen stukken en de wijze van afhandeling. Hamerstuk. Punt 5, het vaststellen van het bestemmingsplan Geleendal Nieuw Eikel 2015. Bespreekstuk. Dan 6, het vaststellen bestemmingsplan Bijtel en omgeving. Een hamerstuk. 7, het vaststellen bestemmingsplan Nicolaas Beetstraat. Bespreekstuk. 8, het vaststellen bodembeleidsplan 2016. Een bespreekstuk. 9, het vaststellen van de visie op beheer en onderhoud van de fysieke leefomgeving in de gemeente Heerlen 2016-2023, noodzakelijke buitenkant. Bespreekstuk. 10, het vaststellen van de verordening op de heffing en invordering van de woonwagenrechten in de gemeente Heerlen 2016. Is een bespreekstuk. 11, het vaststellen van de gewijzigde jaarrekening en het jaarverslag 2015 en akkoord te gaan met het resultaat van 3.960.000 is een bespreekstuk. Dan concludeer ik dat hiermee besloten is dat agenda punt 3, 4 en 6 hamerstukken zijn en bij deze geaccordeerd. Kom ik bij agenda punt 5, het vaststellen van het bestemmingsplan Geleendal Nieuw Eikholt. En ik kijk even wie hierover het woord wenst. De heer Leers, de heer Simons, niemand vergeten, de heer Leers.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Tijdens de raadsinformatieavond en de opvolgende commissieavond hebben we wat zaken in deze besproken. En ik heb daar ook de vraag gesteld van hoeveel lege bedrijfskavels of restkavels kent onze gemeente op bedrijventerreinen. Daar is een antwoord op gekomen, ik geloof deze week of de week daarvoor, dat meer dan 500.000 vierkante meter in onze gemeente betreft. En ik heb een paar weken geleden de discussie aangezwengeld, of althans dat geprobeerd, om ook eens als gemeente de hand in eigen boezem te steken. Want wij bekijken op dit moment bestemmingsplannen en kijken daar om bedrijvenlocaties weg te bestemmen, om woonlocaties weg te bestemmen. En dat gebeurt ook veelvuldig. En ik vraag me af of je niet ook de vraag moet stellen in het algemeen om ook restkavels van bedrijventerreinen weg te bestemmen. En specifiek in dit geval over dit bestemmingsplan Geleendal Nieuw Eikholt. De schil van het bestemmingsplan is gebruikt. Daar speelt ook het een en ander, dat is in de hoorcommissie aan de orde geweest, dat is een heel ander punt. Terwijl de binnenkant leeg en braak ligt en hetgene wat daar beoogd was, die technocampus van het Arcus, daar in ieder geval de komende 10 jaar niet gaat komen, omdat het college onlangs die periode tot 2016 verlengd heeft op de huidige locatie. Dus de discussie die ik naar aanleiding van dit en de situatie binnen dit bestemmingsplan wil aanzwengelen, en dat hoeven we nu niet uren te gaan bediscussiëren, maar ik wil het hier toch eens neerleggen als gedachtegang, moeten wij niet de hand in eigen boezem gaan steken en her en der bedrijvenkavels om gaan bestemmen en terug gaan geven aan het groen? De wethouder stelde toen de vraag, en hoe zit het dan met landschade? En toen zei ik, wat betreft dit voorbeeld, dat die gronden eigendom waren van de gemeente Heerlen. Dus dat het dan een kwestie zou zijn van geld uitbetalen aan onszelf. Dat wat betreft een mogelijke discussie, waarvan ik het toch niet na kon laten om dat hier aan de orde te stellen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Simons.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt het bestemmingsplan Geleendal Nieuw Eikel 2015. En zoals in het raadsvoorstel omschreven, is het een actueel juridisch planologisch kader is gevormd. Klinkt heel mooi, echter het karakter van dit bestemmingsplan is een beheerplan. Of een dak vaktermen genoemd, een geconditioneerd bestemmingsplan. Een geconditioneerd bestemmingsplan is eigenlijk heel simpel uitgelegd. Je pakt het oude bestemmingsplan, je doet copy-paste, je doet een paar veranderingen erin en je stelt het bestemmingsplan vast. Het is begrijpelijk dat die gemeente Heerlen dat doet en dat ook andere gemeenten in Nederland dat doet, vanwege het feit dat eigenlijk de bestemmingsplannen per 1 juli 2013 geactualiseerd moesten zijn, anders stond er een sanctie op. Als we nu naar dit bestemmingsplan kijken en ook eigenlijk naar het bestemmingsplan Bijtel en Omgeving, agenda punt 6, heeft de fractie van de OPA daar zijn bedenkingen bij. Waarom? Het bestemmingsplan Geleendal Nieuw Eikholt dateert eigenlijk uit 1996. We zijn inmiddels 20 jaar verder En de wereld ziet er nu anders uit. Om een voorbeeld te noemen, in 1996 stond internet in de kinderschoenen. Nu op dit moment is internet in ieder huis te vinden. Verandering van de maatschappij vraagt verandering van de ondernemer, maar vraagt ook verandering van het bestemmingsplan. En zeker bestemmingsplannen die gelden voor bedrijventerreinen, die moeten, vinden wij, geactualiseerd worden. De oude partij Heerlen vindt dan ook dat de bedrijventerreinen, de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen, in samenspraak met de ondernemer geactualiseerd moeten worden. Dat ligt ook in de verwachting van de werkwijze die de gemeente in de nieuwe omgevingswet moet hanteren. Daarbij is ook de kans groter dat bedrijven zich vestigen in Heerlen. Heerlen wil namelijk winkel en werkstad van Parkstad zijn. Daarom vraagt de oudere partij Heerlen aan de wethouder of de wethouder in overleg kan treden met nieuwe toekomstige bestemmingsplannen die voor bedrijventerreinen worden geactualiseerd, kijken wat de wensen van de ondernemer zijn en die, mits het kan, binnen de gestelde kaders, kan meenemen.
Dank u wel, ik geef het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter, de heer Simons heeft natuurlijk een punt. En hij schetst dat ook goed, denk ik, als hij stelt dat dat een afweging is die je maakt. Aan de ene kant wil je natuurlijk je bestemmingsplannen ook actualiseren. Dat is een opdracht die ik van u als raad ook heb meegekregen. En terecht, denk ik. We hebben daar een grote achterstand in het verleden in opgelopen. En we zijn die nu ook behoorlijk goed in aan het lopen. Dat betekent soms wel dat je dus die slag niet kunt maken die je wellicht zou willen maken. Ik vind het een suggestie om bij bestemmingsplan die we nog een procedure gaan nemen ter actualisatie. Om hiernaar te kijken vind ik een goeie. Dat zullen we daar zeker in meenemen bij deze. Dan de heer Leers. Ja, u hebt een lijst gekregen van kavels. Daar zaten ook kavels trouwens bij op bedrijventerreinen die niets in dezelfde sector, zal ik maar zeggen, zoeken als Coriopolis. Maar dat maakt op zich niet uit. Het belangrijkste punt is dat op dit moment de vraag aan bij bedrijventerreinen weer aantrekt. En net nog niet mijn mijn collega, de wethouder Economie, hè, die over die acquisitie gaat, de heer De Beer, liet mij ook weten dat er weer een verkoop aankomt op Coriopolis, het betreffende terrein. En als we een vergelijk maken tussen aan de ene kant het feit dat we bijvoorbeeld woontitels schrappen en dat ook doen bij detailhandel, onbenutte detailhandelstitels, dan zien we ook wel een groot verschil. Dat is namelijk dat bij die beide categorieën er ook sprake is van een grote leegstand, zoals we weten. En dat betekent dat het schrappen dan ook een bijdrage kan leveren aan het uiteindelijk oplossen van die leegstand, of op zijn minst het niet groter daarvan laten worden. Maar het verschil met bedrijventerreinen is dat die kavels liggen er, die doen op zichzelf beschouwd ook op dit moment niemand kwaad. Er blijkt ook wel steeds meer vraag naar te zijn. En er is geen sprake van een significant hoge leegstand op bedrijventerreinen. Dus daarom zou ik toch adviseren om dit gewoon te handhaven in het bestemmingsplan.
Dank u wel. Ik kijk even rond voor een tweede termijn. Heer Leers. Heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik neem aan dat de wethouder ergens op enig moment inzichtelijk kan maken hoe de vraag zich op dit moment en wellicht ook in de nabije toekomst verhoudt tot die meer dan 500.000 vierkante meter die op dit moment braak liggen in onze stad. Is het reëel scenario dat we die 500.000 vierkante meter binnen no time gaan nodig hebben, of is het meer voor de hand liggend van die 500.000 vierkante meter zijn dat 100.000 vierkante meter en dan staan bij wijze van spreken iets van 400.000 vierkante meter ter discussie. Zou kunnen, maar ik zou dat graag met cijfers onderbouwd zien. Als de wethouder aangeeft, het ligt toch ietsje anders ten opzichte wat betreft woningen en winkels qua leegstand, hè, lege woningen, lege winkels. Hebben wij een beeld ervan hoeveel bedrijfskavels, bedrijfsruimtes, fabriekshallen, noem maar op, zaken die onder die bestemmingsplan op dit moment op de markt zijn? En hoe verhoudt zich dat tot dit gegeven? Want als je dat niet inzichtelijk kan maken, hoeveel aanbod er is van bestaande bedrijfsruimte, en je telt dan nog eens die 500.000 plus lege ruimte, maakbare ruimte bij op, dan zou dat misschien een ander beeld kunnen schetsen. En ik wil ook verwijzen naar wat artikelen in Binnenlands Bestuur. Al enkele jaren wordt daar gehamerd op het feit dat gemeentes eigenlijk alleen maar ruimtes bijplannen en bijplannen. En dat gedacht wordt van op die manier haal ik het bedrijf van de buren naar ons toe en dan hebben wij voorspoed en de buren wellicht iets minder. Daar is ook een maatschappelijke discussie gaande, niet alleen economisch. En ik denk toch dat het verstandig is om daar nog eens nader naar te kijken. Wil het college dat doen en dan ook dat kijken, onderbouwen met cijfers en daar ons op enig moment, ik zal zeggen in de loop van dit jaar, nader over informeren. Dank u wel.
Dank u wel. Ik geef het aan de wethouder.
Nou voorzitter, ik wil eigenlijk de heer Leers gewoon nu bedienen. Het is natuurlijk niet gezegd dat hij dat voldoende vindt, maar ik denk dat het een afdoende antwoord is. Laten we met beginnen dat wij niet nieuwe bedrijventerreinen meer plannen. Dus dat doen we al lang niet meer. We maken zogezegd de bestaande voorraad op. Dat zijn we op dit moment aan het doen. En dat doen we eigenlijk behoorlijk succesvol. We hebben de afgelopen 4 jaar 200.000 vierkante meter aan bedrijventerrein verkocht. Dus u noemt nu die 500.000 die nog beschikbaar is. En dat lijkt heel veel, maar het is een groot aantal. Maar als u ook hoort in 4 jaar tijd 200.000 vierkante meter, dan ziet u dus dat het al behoorlijk, in die 4 jaar behoorlijk verkocht is. En we zien die vraag ook nog verder aantrekken. We zien ook dat bedrijven, zoals bijvoorbeeld Doc Morris, dat die ook de behoefte hebben om te kunnen groeien. Ook die groei moet je kunnen accommoderen. En dan is er gewoon geen enkele grond om nu dit weg te gaan bestemmen.
Voorzitter.
Interruptie van de heer Leers.
De wethouder noemt nu een voorbeeld, bijvoorbeeld Doc Morris. De wethouder zal dan toch ook erkennen dat Doc Morris weliswaar wat minder vierkante meters, maar wel een behoorlijk aantal vierkante meters leeg achterlaat op het Medipoint, op de Molenberg. Dus je kan niet zomaar zeggen, we hebben van die 700.000 500.000 gemaakt. Hoera, er zijn 200.000 in de markt gezet. Nee, er zijn nog 500.000 meter beschikbaar. Ja, dat kun je natuurlijk ook bezien. Hè?
Ja, voorzitter, maar het feit dat we die kavels hadden liggen, gaf ons ook de mogelijkheid om Doc Morris te kunnen laten groeien en met de bijbehorende werkgelegenheid te behouden voor onze gemeente.
Dank u wel. Ik kijk even of er iemand een stemverklaring wenst. Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen. Wie is voor het voorstel? Unaniem aangenomen, al dus besloten. Kom bij agenda punt 7. Het vaststellen van het bestemmingsplan Nicolaas Beetstraat. Kijken we even wie hierover het woord wenst. De heer Leers. Niemand gemist, de heer Leers.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Tijdens de RIA en de commissievergadering is dit natuurlijk ook aan de orde geweest. En ik heb daar de vraag gesteld. Het gaat hier om het realiseren van 65 grondgebonden woningen. En daarachter staat dat het projectgebied dat in het bestemmingsplan ligt niet in overeenstemming met dit plan is. En ik heb toen gevraagd, wat verschilt er dan ten opzichte van het bestemmingsplan? Het kan zijn dat ik toen niet goed heb gelezen en dat op de volgende pagina, pagina 2 van 5, onder de argumenten na de X, dit uitgelegd werd. Het zou zomaar kunnen. Daar staat het bestemmingsplan dient gewijzigd vastgesteld te worden omdat. Als dat zo is, dan is mijn vraag beantwoord en dan kan ik daarmee mijn eerste termijn beëindigen. Dank u.
Dank u wel, de wethouder.
Ja, voorzitter, ik wil die vraag graag beantwoorden, maar ik wil wel ook even stellen, want u kwam met die vraag aanzetten en u gaf aan dat u dat in de RIA, denk ik, of was het niet de commissie, maar in ieder geval op die betreffende avond nog gesteld had in de vergadering. En ja, zowel de griffiemedewerker die daarbij zat als ikzelf konden ons dat niet herinneren. We hebben wel een andere vraag van u, die hebben we overigens ook beantwoord. Hè. Die informatie hebt u gekregen. Dus dat even voor de duidelijkheid. Maar wellicht was daar sprake van miscommunicatie. Nu het antwoord op uw vraag. En het deelgebied Nicolaas Beetstraat, dat ligt in het bestemmingsplan Heerlen Oost. En de figerende bestemmingen die zijn woondoeleinden, gestapeld, verkeersdoeleinden en groenvoorzieningen. En dan begrijpt u als u gestapeld hoort dat die 65 grondgebonden woningen daar dus in het oude bestemmingsplan niet konden worden gerealiseerd. Dus daarom moeten we een nieuw bestemmingsplan opstellen, wat we bij deze ook hebben gedaan en hier ook aan u voor ligt.
De behoefte is aan een tweede termijn. De heer Leers.
Dus kort gezegd, zit ik dan goed of fout als ik stel dat het argument onder de X, waarvan ik net de aanhef voorlas, dat de motivatie is en dat het antwoord is op mijn vraag. Dat was eigenlijk de vraag en ik heb er nog geen soep van kunnen trekken.
Ja.
We gaan eens kijken of dat nu lukt. De wethouder.
Ja, ik heb een inhoudelijk antwoord gegeven. Moet je nooit doen natuurlijk. Dus ik ben even aan het zoeken waar de argument... Sorry, u zei argument 1 onder de X. Pius 10. Ja. Ja, klopt. Dat is eigenlijk toch mijn antwoord net, of niet?
Meneer de voorzitter, als dat zo is, dan ben ik helemaal content.
Nou, dan zijn we gelukkig met elkaar. Ja.
Kort tweede termijn. Gaan we over tot kijken of iemand een stemverklaring wenst. Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen. Wie is voor het voorstel? Unaniem aangenomen, al dus besloten. Agenda punt 8. Het vaststellen van het bodembeleidsplan. Wie mag hierover het woord geven? Ja, Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was ook iets te voortvarend met mijn hand opsteken heb. Want ik wilde mijn hand opsteken voor agenda punt 9. Dus, ja.
Dan ga ik vanuit dat college dit ter kennisgeving ook aannemen en er niet op wenst te reageren. Dan kijk ik even wie hierover een stemverklaring wenst. Dat is niet het geval. Wie is voor het voorstel? Al dus besloten. Komen we nu bij agenda punt 9. Het vaststellen van de visie op beheer en onderhoud van de fysieke leefomgeving in de gemeente Heerlen 2016-2023. En ik heb het vermoeden dat de heer Jansen daarover iets wil zeggen. De heer Jansen, wie nog meer? Ik kijk even rond. De heer Van Kempen. Koning Bastiaan. Even kijken, heb ik iemand gemist? Nee, dan geef ik het woord aan de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. We hebben tijdens de RIA en de commissieavond hebben we een mooie presentatie gehad wat betreft visie op beheer en onderhoud. En toen heb ik ook de vraag gesteld of het mogelijk is om hierin op te nemen een tijdsbestek waarop mensen gegarandeerd een antwoord krijgen op hun voorstellen. Dus ook een nee is een antwoord. Maar of dat meegenomen kan worden in de visie, beheer en onderhoud. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Van Kempen.
Voorzitter, in de commissie LO hebben we terecht lof toegezwaaid naar de makers van dit beleidsstuk en naar al diegenen die aan het proces dat eraan vooraf ging meewerkten. Hoe onze leefomgeving gezamenlijk gemeenten en burgers beheren. En dat op een duurzame manier. Hoe burgers steeds meer betrekken en verantwoordelijk maken voor hun eigen wijk. Hoe hier verstandig met het beperkte geld om te gaan. De prachtig uitgevoerde brochure zegt er goede dingen over. Naar rondkijken in het land komt hier het Heerlens buitenkansmodel uit. Een goed begin is gemaakt. Er wordt gesteld, de aanpak, waar veel op aan te merken viel, gaat anders worden met een nieuwe visie. We hebben in de commissie Leefomgeving opgemerkt dat niet zomaar met een nieuwe visie alles verandert. Niet alleen de burgers, maar zeker ook het gemeentehuis zal moeten werken aan betere en directere verhoudingen met onze burgers. De burger meer serieus nemen. De deur openzetten voor participatie. De afstand wegnemen. De burger moet weten, de gemeente, dat zijn wij. En een klein voorbeeld dat nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Op zaterdag 10 september, 3 dagen na de behandeling van dit visiestuk in LO, word ik om 7:30 ruw gewekt door een cirkelzaag, vlakbij mijn slaapkamerraam. De 15, 20 meter hoge boom op het gemeentegrond en die grotendeels over mijn tuin hangt en daarvoor schaduw zorgt, wordt in mootjes gezaagd. Inderdaad overlast bij de buren, maar dat hoorde ik later pas. De vraag is hoe de gemeente aan zo'n ingrijpend actie voor de buurt begint zonder deze vooraf op de hoogte te stellen. We willen toch participatie, het samen gaan doen? Kortom, met deze brochure is het werk niet klaar. Dat gaat een nieuwe fase in, zo hopen we. Tijdens de commissievergadering bleek dat er nog niet was nagedacht over een communicatieplan. Dat is natuurlijk spijtig. Wel veel aandacht voor het verfraaien van de brochure. Sommigen vonden het prijskaartje ervan wel erg hoog. En blijkbaar nog niet nagedacht over wat je er precies mee gaat doen. Wellicht is dit thema ook van belang bij de uitwerking van motie 14.14, stimulering stadsnatuur, die later op de agenda komt straks. Ik weet niet of dat hier moet zeggen, maar ik zou via de commissie Leefomgeving graag op de hoogte blijven van de praktische uitwerking van de visie. Zover.
Dank u wel, de heer Koning Bastiaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, volgens mij zijn er nu al meer woorden gesproken over dit onderwerp als in de hele RIA en commissieavond. Ik wil er toch een kleine toevoeging nog bij doen. Er is inderdaad hard gewerkt achter de schermen. Er ligt een prachtig plan. Het enige wat mij bezighoudt op dit moment is van hoe kunnen we inderdaad die 120 initiatieven die we van de week hebben toegestuurd gekregen, hoe kunnen we dat op heel korte termijn door de participatie met de burger kunnen we die snel gaan uitbreiden. En dan kom ik toch bij een stuk communicatie. Dat hebben we ook aangehaald. Wij zijn het er wel over eens. Het is een goed stuk. Maar hoe komt dit duidelijk bij de burger? En dat is tevens een punt van de OPH. Hoe gaan wij in de toekomst communiceren met de burger? Niet alleen op dit onderwerp, maar ook op andere onderwerpen. Daar had ik graag een uitspraak over van het college.
Dank u wel. Ik geef het woord aan het college, wethouder.
Voorzitter, als eerst dank voor de goede woorden, de mooie woorden en de lovende woorden die ik graag doorleid naar de ambtenaren die hiermee bezig zijn. Want zoals ik het ook in de RIA en de commissie heb aangegeven, is er een heel groot deel van de organisatie bij betrokken geweest. En dat sluit ook meteen aan bij de woorden van de heer Van Kempen. Hier ligt een plan voor waar een groep mensen mee aan de slag zijn gegaan met het beeld van het moet anders. Het kan anders, maar we zijn er zeker niet. Er zijn nog altijd oude patronen, geëikte patronen in de gemeente en daar moeten we stuk voor stuk, stapje voor stapje aan werken om die te wijzigen. Datzelfde is ook dat voorbeeld wat u aangeeft van het kappen van die boom. Daar waar heel enthousiast gewerkt wordt aan overlast wat gemeld is, dan wel gevaar wat er is, ziet u dat er in de communicatie daar juist een heel belangrijk aspect gemist wordt. Wij zullen in ieder geval wat dat betreft in het projectteam ook nadrukkelijk aangeven dat dit soort communicatie over initiatieven die er komen, dat is aan één kant, hè, de nieuwe initiatieven die er komen. Diezelfde communicatie moet ook veranderen voor de rest van de organisatie die niet in een initiatief van een buurt zit, maar daar waar wij vanuit de gemeente activiteiten oppakken. Te vaak worden we daar nog mee geconfronteerd dat die communicatie niet altijd even helder is. Dat signaal is duidelijk, dat willen we ook oppakken en dat zullen we ook oppakken. Meneer Jansen, het is heel moeilijk aan te geven op welke termijn een verzoek wordt. Ik kan twee dingen doen. Ik kan zeggen, iemand komt met een initiatief, komt het via buurtgericht werken, via de buurtstichting, et cetera. Dan wordt het besproken via dat kanaal. Heeft iemand een mailtje en heeft een initiatief, dat komt via een kanaal in de organisatie. Daar kun je heel snel op reageren en mensen zeggen, oké, wij komen erover in gesprek, want dat is vaak meer dan alleen aangeven van ja, uw initiatief is goed. Want in de participatie, en zo is het ook in het stuk weergegeven, maar ook gepresenteerd, het is samen. Burgerinitiatieven worden in gang gezet door beleving. En u ziet dat we daar weinig voor hebben hoeven te doen. En toch waren er al 120 initiatieven in de stad om waar mensen die betrokken zijn bij hun wijk, bij hun leefomgeving, die aan de slag willen om dat nog beter te maken, om hun leefomgeving te verfraaien, veiliger en mooier te maken. Dus ik kan geen klinkklaar antwoord geven ik heb binnen een week hebben ze een reactie, dat ligt aan het kanaal, maar ik kan u wel aangeven dat degenen die hiermee aan de slag zijn, dat die hun best doen en zo snel als mogelijk contact op zullen nemen. Daarmee hebben ze het eerste contact gelegd en dat moet gewoon heel, heel snel gebeuren, want die initiatieven die er zijn, moeten we gewoon huldigen. Meneer Koning-Bastiaans, u stelt de vraag van hoe krijgen we nu nog zo snel mogelijk nog meer initiatieven. Nou, ik hoop in ieder geval dat we die 120 initiatieven die we hebben al een voldoende aandacht kunnen geven en in gang kunnen zetten. En we willen ook graag communiceren en daar gaan wij zeer zeker ook via via de wijkteams, via de buurtgerecht werken, graag naar de wijken toe om dat te stimuleren. Het plaatsen in een krant heeft denk ik heel weinig zin. Maar ik denk wel dat de contactbladen die de wijkteams hebben, de buurtgericht werken met hun achterban heeft, dat dat een geëikt middel is om die initiatieven los te krijgen. Maar we willen natuurlijk wel dat ook, en dat sluit dan weer aan bij wat meneer Jansen zei, we hebben er al 120 of 130 initiatieven. Die moeten we goed aanpakken, goed oppakken. En anders krijgen de nieuwe aanvragen, hebben straks het idee dat ze ergens achteraan komen te hangen. Dus we willen het wel naar volle tevredenheid ook oppakken. Zodat we ook hier dat succes van kunnen maken zoals het beschreven is. En wij hopen dat het gaat worden.
Dank u wel. Kijk even of er behoefte is aan een tweede termijn. Ja, Jansen, meneer Van Kempen. De heer Leers. Ja, Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Het komt toch weer naar boven dat de communicatie dus het allerbelangrijkste is. De wethouder geeft aan dat via verschillende kanalen de initiatieven naar voren gebracht kunnen worden. En daardoor heel moeilijk is om een termijn aan te geven wanneer erop gereageerd kan worden. Ik denk dus dat het allerbelangrijkste is dat duidelijk wordt op welke manier de initiatieven het beste naar voren gebracht kunnen worden. En toch dat er een termijn aangehangen wordt dan, zodat mensen die een initiatief insturen ook weten dat ze serieus genomen worden. En niet dat het dadelijk afgewimpeld wordt van ja, maar het had via een ander kanaal naar voren gebracht moeten worden. De manier waarop het gecommuniceerd moet worden is natuurlijk heel erg moeilijk inderdaad. Maar ik denk dat daar goed over nagedacht moet worden of er een plek, een locatie, een medium is waar iedere inwoner van Heerlen weet dat hij daar zich moet melden om het initiatief zo snel mogelijk in behandeling genomen te zien worden. Dank u wel.
Meneer Leers.
Ik dacht het heer Van Kempen nog, maar dank u wel voor het woord.
Ik hou het even bij dezelfde fractie, dat maakt iets overzichtelijker. Heer Leers.
Dat doet u heel goed. De wethouder gaf aan het lijstje van 120, 130 initiatieven of activiteiten. Ik heb dat lijstje natuurlijk ook eens bekeken. En ik vroeg mij af, zeker omdat het woord communicatie hier vaker gevallen is wat betreft dit agendapunt. Ik haal één voorbeeld eruit. Een voorbeeld was ik zelf deels bij betrokken, dus ik weet ook dat het 100% zo gegaan is. De buurt vroeg om een stuk groen tegen een geluidswand aan te zetten. En dat ging op de een of andere manier niet. En toen droeg de gemeente aan, nou dan zetten we er een grote graffiti op. En wat staat nu op die lijst van activiteiten? Een grote muurschildering op die muur plaatsen. Terwijl de muur eigenlijk ingezet moest worden voor groen. Dus ik vraag me wel af in hoeverre dit dan nog een buurtinitiatief is. Of min of meer opgelegd wordt vanuit de ambtenarij. Want dan krijg ik een vertekend beeld van buurtinitiatieven. Afsluitend, ik vroeg mij af of de activiteit, die valt hier waarschijnlijk ook onder, de hondenpoepconferentie met Martin Gaus en een poep-upmarkt, of die daar ook bij hoort, of dat het weer een ander hoofdstuk is. Dank u wel.
Heer Van Kempen.
Voorzitter, in de commissie is er gesproken over de minder ondernemende wijken. Die zouden het risico lopen dat ze achterblijven. Er is gezegd dat er inderdaad aandacht aan zal zijn om die extra te stimuleren. Dat wou ik hier nog even hardop gezegd horen. En het zou goed zijn om over een jaar te kijken in de commissie LO van hoe het de stand van zaken is.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter. Toch even een opmerking. Die 120 initiatieven, die waren er. Die zijn niet als gevolg van dit traject ingeschoten. Dus wat daar aan vooraf is gegaan, wil ik even... Ik ben het wel met u eens dat er een hele rare situatie is, dat er om groen gevraagd wordt en er komt graffiti op. En uiteindelijk blijft het initiatief graffiti en niet het groen. Ik denk dat juist een teken is zoals het niet zou moeten. We zouden dat serieus moeten nemen, serieuzer moeten nemen. Waarom? En duidelijk vertellen waarom iets wel, waarom iets niet zou kunnen. Daar ben ik helemaal...
Interruptie van heer Leers.
Ik wil in dit geval wel zo eerlijk zijn. U zegt duidelijkheid en zo. Ja. Er is toen gezegd van ja, je kan daar geen planten zetten, laten we maar graffiti doen. Maar dan denk ik, dat schiet toch voorbij aan het initiatief van de buurt. Ik vind wel om het verhaal zuiver te houden en niet iemand in een kwaad daglicht te gaan zetten. Dat is de stand van zaken.
Verder?
Nou, zeer zeker zullen we niemand in kwaad daglicht zeggen, omdat het een fase was, in ieder geval voordat dit traject losgekomen is. En wij in ieder geval ons voornemen hebben om daar goed over te communiceren. En dan zou het in ieder geval de vraag moeten zijn, zou het een alternatief zijn om er graffiti op te zetten en dan zou je er samen uit moeten komen. Dan heb je weer het burgerinitiatief gestand gedaan. Meneer Jansen, ik kan wel zeggen, maar ik wil daar graag in de commissie uw antwoord op geven als we een termijn willen noemen. Want ik wil dat wel even kijken via welke kanalen dat het binnen kan komen. Hoe daar de termijnen aangesteld kunnen worden. Dan in ieder geval wil ik in ieder geval wel, als ik een termijn afspreek, dat ik hem ook na kan komen. Dan meneer Leers nog, de hondenpoepconferentie. Nee, dat is een... Het heeft niks met deze initiatieven te maken, maar het heeft te maken met dat probleemveroorzaker nummer 1 in deze stad, dat we daar proberen aandacht voor te krijgen om te kijken of we daar gezamenlijk tot een mogelijke oplossing of vermindering van het probleem kunnen komen. Dus het heeft niks hiermee van doen. Dan meneer Van Kempen, het is inderdaad juist dat in de commissie ook gesproken is over de minder ondernemende wijken en dat die niet tekort zouden worden gedaan. Ik denk, en dat wil ik ook toezeggen, dat daar ook extra aandacht aan besteed wordt. Mogelijk het beste via het buurtgericht werken om die wijken daar extra te stimuleren om met initiatieven te komen. En ik wil heel graag met u binnen een jaar een terugblik, misschien zelfs nog wel eerder als we nieuwe initiatieven hebben, als we signalen hebben hoe het loopt, om misschien nog wel eerder dan een jaar een eerste terugblik met u te doen in de commissie dan wel in de RIA.
Prima. Kijk even voor behoefte is aan een stemverklaring. Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen. Wie is voor het voorstel? Unaniem aangenomen, al dus besloten. Komen we bij agenda punt 10. Het vaststellen van de verordening op de heffing en de invordering van woonwagenrecht in de gemeente Heerlen 2016. Wie wenst hierover het woord? De heer Ducorné.
Alleen een korte opmerking. Het is in de commissie ook al aan bod geweest dat het merkwaardig is dat er keer op keer toch een te laat raadsvoorstel hierover aangeboden wordt aan de raad. En de wethouder heeft toen gezegd dat hij het zou navragen. Hij heeft daar inderdaad ook antwoord op gegeven. En mijn vraag is, hoe kunnen we nu voorkomen dat volgend jaar... hoe kunnen we nu bereiken dat volgend jaar het raadsvoorstel, wat gewoon ieder jaar hetzelfde is in feite, en wat verder weinig consequenties heeft, dat het toch op tijd in de raad is, zodat die woonwagenbewoners die daar gebruik van moeten maken op tijd de wijziging krijgen.
Dank u wel, de wethouder.
Ja, voorzitter, de heer Ducorné heeft gelijk dat het nu al een paar keer gebeurd is. We hadden dit jaar eigenlijk de hoop dat het goed zou gaan. Want we hebben het in eerste instantie ook tijdig aangezet om het in juni in de RIA-commissie en een raad te zullen krijgen. Maar door een communicatiefout is het blijven liggen en is het niet doorgegaan via het kanaal wat het zou moeten doen. Is geen argument om te zeggen van jongen, nu hebben we het goed gedaan. We zullen in ieder geval, ik zal het in ieder geval op mijn eigen agenda zetten, dat voor volgend jaar heel vroeg in de maand mei al op tafel komt, dat we het zeker in juni geregeld hebben.
Wel, kijk even voor behoefte is een tweede termijn. Dat is niet het geval. Ik heb hier rond. Nee. Dan kijk ik of er behoefte is aan een stemverklaring. Dat is niet het geval, dan gaan we stemmen. Wie is voor het voorstel? Unaniem aangenomen, al dus besloten. Komen we bij agenda punt 11. Het vaststellen van de gewijzigde jaarrekening en het jaarverslag 2015 en het akkoord gaan met het resultaat van €3.960.000. Wie wenst er over het woord? De heer Peters. De heer Hazen. Kijk even rond. Niemand overgeslagen? De heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voor ons ligt de geactualiseerde jaarrekening 2015 met bijbehorende raadsvoorstel waarin het positieve resultaat van bijna 4 miljoen euro wordt verdeeld over verschillende posten. En wat betreft dit laatste kent u natuurlijk het standpunt van onze fractie. Goede voorstellen steunen wij natuurlijk altijd. Maar ondanks dat zijn we van mening dat het creëren van potjes geen goed idee is. En dat het beter is dat overschotten als eerste in de algemene reserve worden gestort. Vanuit daar kunnen ons afzonderlijke raadsvoorstellen worden voorgelegd met een goed onderbouwde noodzaak en de bijbehorende voor- en tegenargumenten. En wat ons betreft is deze methode daarom ook transparanter en beter te controleren door ons als raad. Twee vragen aan het college. Vraag 1. Waarom kiest u ervoor om de methode te hanteren zoals verwoord in het raadsvoorstel en het positief resultaat meteen aan de verschillende posten toe te bedelen? En vraag 2. Bent u het met onze fractie eens dat de door u gebruikte manier minder transparant en moeilijker te controleren is door ons als raad dan de manier die onze voorkeur geniet? Dat was hem, voorzitter.
Dank u wel, de heer Hazen.
Ja, dank u, voorzitter. De opmerkingen die wij gaan maken sluiten grotendeels aan bij de opmerkingen van de heer Peters. 29 juni hebben wij een jaarrekening goedgekeurd. Op dat moment wisten we dat er nog onzekerheid in zat. En we hadden een resultaat van 3.167.000 euro. Die hebben we destijds verdeeld over diverse bestemmingen. En toen heeft dat ook niet tot bezwaren geleid van de raad, omdat een heel veel van die posten overloopbestemmingen waren. En door de verdeling van die posten destijds hadden we nog maar 17.000 euro over naar de algemene reserve. En daardoor hadden we in onze jaarrekening uiteindelijk een weerstandsvermogen van 0,82. Dat was eigenlijk bijna de bodem. 0,8 hebben we besloten is echt het absolute minimum. En dat waren we heel dicht genaderd. Nu hebben we aanpassing van de jaarrekening, omdat we wisten dat er nog een aantal posten aan konden komen. En hebben we eigenlijk een echte meevaller van 792.000 euro. En wat gaat u doen met deze 792.000 euro? Die gaat u weer over diverse potjes verdelen. En als je dat niet zou doen, dan zouden alle potten, die bestemmingen, hetzelfde blijven als in juni. En daar had iedereen al rekening mee gehouden. Ook de 3D-reserve, die kreeg 62.000 euro toebedeeld als extra bestemming. En toen heb ik niet gehoord dat dat veel te weinig zou zijn. En als je nu die 792.000 euro meevaller in de algemene reserve stopt, komt die 809.000 euro hoger uit. En komen we ook op een weerstandsvermogen van 0,86. Dat is nog altijd niet om over naar huis te schrijven, maar in ieder geval al een stuk veiliger als die 0,82. En meneer de voorzitter, wij vinden dat dat voor de gemeentefinanciën ook verantwoord is om dat te doen. En daarom hebben we een amendement gemaakt, een amendement van de drie lokale partijen, Hoensoos Belang, Staatspartij en Hartleers, om dat bedrag inderdaad weg te halen bij die 3D-reserve en die weer terug te zetten op 62.000 en daardoor de algemene reserve met 809.000 te verhogen. En dat amendement heb ik al aan het begin van de vergadering aan de Griffie uitgereikt en zal gekopieerd zijn allang en nu uitgereikt worden en we verzoeken om dat in stemming te brengen.
Dankjewel, dan geef ik het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter. Ditzelfde onderwerp is ook in de raad of in de commissie uitgebreid aan de orde gekomen. Ik heb ook toen aangegeven dat ik een raadsbesluit uitvoer. De raad heeft vorig jaar bij de najaarsnota besloten dat alle plussen en minnen op het 3D-domein in en uit die reserve zouden gaan. Nu hebben we dat met de jaarrekening in juni gedaan met een klein bedrag, omdat de plus daar ook redelijk klein was. En nu we na de accountantscontrole dat we een aanpassing hebben gekregen, is het een groot bedrag. Dus wij hebben conform het raadsbesluit van vorig jaar, hebben wij deze reserve opgehoogd. En ik ben verre van mij dat wij potjes aan het creëren zijn.
Voorzitter, ik heb hier geen uitspraak gedaan over potjes creëren. Maar over ons weerstandsvermogen, wat aan de hele lage kant was. En daar moet een wethouder van Financiën met me eens zijn. Dat als je daar opeens de ruimte voor krijgt om daar toch iets aan te doen. Dat dat ook voor een wethouder van Financiën een veilig gevoel geeft.
Wethouder.
Ja, voorzitter. Dat kan mij uiteraard dat zal mij uiteraard een veilig gevoel geven. Maar ik heb de opdracht van de raad uit te voeren. En die is nog steeds die reserve van de 3D's aan te vullen. En daar heb ik mij aan geconformeerd. Ik.
Dat is een interruptie van de raad.
Voorzitter, is de wethouder het met mij eens dat de raad die opdracht ook kan overroelen door een andere opdracht, omdat er nu opeens zo'n grote meevaller is?
De wethouder.
Tuurlijk, ik voer uit wat de raad, als de raad dit mensen corrigeren te veranderen, ben ik de laatste die daar niet aan gevolg zal geven. Ik zal u alleen meegeven dat juist die 3D nog een heel ongewisse posten zijn, waarbij we, ja, of het nu linksom is of rechtsom, tekorten dan wel uit de algemene reserve, dan wel uit die pot moeten halen. We hebben bewust, omdat we het vermoeden hadden dat we daar tekorten zouden krijgen, juist die reserve gecreëerd. Dus ik zou dit amendement eigenlijk ontraden in de zin van, er staat ons nog mogelijk een hele hoop te wachten.
Kijk even wie behoeft die interruptie.
Interruptie, ja.
Ja, interruptie van de hazen.
Ja, nu maakt de wethouder het natuurlijk wel heel spannend voor ons. We zitten al eind september, dus we hebben nog maar 3 maanden. En er zit ons mogelijk nog iets te wachten. En daar stort u nu bijna 1 miljoen voor in de reserve. Dan moet u ook weten wat ons te wachten staat, want anders zie ik dat niet zitten.
Wethouder.
Ja, voorzitter, de signalen zijn in ieder geval, en laat wel signalen, dat we in de 3D tekorten hebben. Ik weet niet hoeveel, ik weet niet welke omvang, niet op welk onderdeel. En ik geef u alleen maar aan, zoals ik er tegenaan kijk, zoals wij er als college tegenaan hebben gekeken. En wij stellen u deze wijziging van het raadsvoorstel voor, dus dit raadsvoorstel voor. En het amendement is aan u.
Ja, kijk even rond wie een tweede termijn wenst. Niemand? Niet? Ah, de heer Peters. De heer Peterman. De heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Om eventjes terug te komen op de beantwoording van de wethouder. De wethouder zegt van, we hebben dat met elkaar afgesproken eind vorig jaar. Ik heb de stukken er eens op nagelezen en in de novembernota staat inderdaad, er is destijds een onttrekking gedaan van 100.000 euro... uit de 3D-reserves en toen werd ook, in die context werd dat in ieder geval gezegd, om dat geld, om die onttrekking weer te kunnen compenseren, hebben wij, spreken we met elkaar af, dat er ook weer geld in die 3D-reserves terugkomt. En ik wil daar graag een reactie van, ik wil daar graag een reactie op van de wethouder, klopt dat? En Zo nee, waarom klopt dat niet? Verder wil ik graag die mogelijkheid wat de heer Hazen ook al op interrumpeerde. Wat maakt het nou uit of je het nou het geld haalt uit de 3D-reserve of uit de algemene reserve? Kijk, we hebben op dit moment een 3D-reserve van, als ik het goed heb, 3,2 miljoen. Is de wethouder op dit punt, aarzelt hij in ieder geval dat we met dit 3D-reserve gaan uitkomen? Op welke gedeelte van de sociale paragraaf gaat het dan op dat punt? Als laatste wil ik nog even teruggaan aan de vragen die we hebben gesteld. Daar hebben we nog geen antwoord op gekregen. Waarom kiest u ervoor
en dat gaat niet per se om de 3D-reserves, maar eerder om het raadsvoorstel in het algemeen. Waarom kiest u ervoor om de methode te hanteren zoals u die verwoordt, zoals die ook verwoord is in het raadsvoorstel, en het positieve resultaat misschien meteen naar alle verschillende posten toe te bedelen? En niet, zoals u vroeger zelf ook zei, door het eerst in de algemene reserve te storten en vanuit daar te beredeneren naar nieuwe raadsvoorstellen. En bent u het met onze fractie eens dat de door u gebruikte manier minder transparant en moeilijker te controleren is door ons als raad dan de manier die onze voorkeur geniet? Dat waren mijn vragen, voorzitter.
De Peterman.
Dank u, voorzitter. De wethouder geeft aan dat er mogelijk donkere wolken naderen financieel gezien op het 3D-gebied. Kan hij wel misschien aangeven wanneer hij denkt daarvan een inzicht te kunnen verschaffen?
De heer Bertolet heeft zich nog gemeld en de heer Hazen begrijp ik ook nog, de heer Bertolet.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik ben het eigenlijk wel met de heer Hazen eens en eerder ook met de heer Peters, maar dat hebben we ook in de commissie gezegd. Ik heb eigenlijk een hartstochtelijke hekel ontwikkeld aan bestemmingsreserves. Een merkwaardig fenomeen in gemeentefinanciën. Maar goed, we hebben die afspraak liggen van toen in november met de novembernota. Dus ik zal me daar zeggen tandenknarsend aan conformeren, maar ik denk wel dat we serieus eens moeten gaan nadenken over een herformulering van beleid. Ik zal dat onderwerp ook laten agenderen bij de werkgroep Financial Audit, want we zitten nu al op 38 miljoen aan bestemmingsreserves, die is een toename van 5 miljoen in één jaar. Daar mogen we toch eens serieus over nadenken. En het is ook wat de heer Hazen zegt, ons weerstandsvermogen waar altijd overdreven veel aandacht naar uitgaat, maar goed, dat is nu eenmaal zo, dat zit op het randje en door inderdaad met minder bestemmingsreserves en meer algemene reserve te werken, ziet er in ieder geval prachtig uit, een stukje windowdressing. Dus dat is ook nog eens een keer een bijkomend voordeel. Maar goed, ik zal nu tandenknarsend tegen het amendement stemmen, omdat we ons toen geconformeerd hebben daaraan, maar ik denk wel dat we nog eens serieus hierover moeten nadenken en ik zal dat ook via de werkgroep Financial Audit gaan doen.
Dank u wel. De Hazen.
Ja, voorzitter. Jammer dat de heer Bertelaat tegen zijn eigen wil in gaat stemmen en dat net al aangeeft. Zonde, zou ik bijna zeggen. Maar ik heb net even de woorden van de wethouder nog door mijn hoofd laten gaan. En het lijkt erop, als ik me dat nu terughaal, dat hij meer weet dan hij net wilde vertellen. En ja, als dat zo is, het zou natuurlijk wel behulpzaam zijn aan deze raad als u vertelt wat u weet, wat er aan zit te komen.
Ja, de wethouder.
Ja, voorzitter, om met dat laatste meteen te beginnen. Er zit een bepaalde logica in, dalende budgetten, onduidelijkheden. U heeft het zelf gezien waarom dat de accountantverklaring zo laat is gekomen. En. Ik zal dan meteen de vraag van meneer Peterman, wanneer is het eerstvolgende moment om daar iets over te kunnen. Dat is onder andere de novembernota. Dat is de eerste moment dat wij meer duidelijkheid hebben hoe we ervoor staan. Dan meneer Peters, ben u het met me eens dat over die transparantie, ik denk dat we hartstikke transparant zijn in dit verhaal, heel duidelijk vertellen. We zullen ook heel duidelijk aangeven wanneer wij onttrekken aan deze reserves.
Voorzitter.
Terug meneer Peters.
Ja goed, oké, dat we zeer transparant zijn. Ja goed, ik kan er enigszins in komen dat er een niveau van transparantie is. Maar mijn vraag is nog altijd van, deze manier die u hier gebruikt, klopt dat minder transparant is dan de manier die u ook zelf ambieert om alles eerst naar de algemene reserve te doen en vanuit daar nieuwe voorstellen met de noodzaak voor's en tegens aan ons voor te leggen?
Ja, voorzitter, een beetje transparant of meer transparant, ik denk je bent transparant en je laat zien waar je je gelden aan besteedt. Dat doen wij ook door de onttrekkingen heel duidelijk aan te geven als we onttrekken uit de reserves en wanneer we storten in de reserves. En hier is het niet zozeer datgene wat ik wil, het is hier zozeer datgene wat de raad besloten heeft, omdat de budgetten in de toekomst zullen dalen, zo wisten we het al voor het vorig jaar, dat we ongewisheid hadden over aantallen, et cetera. Die onzekerheid heeft ons destijds doen besluiten om die reserve te creëren. En daar denk ik, als ik dan naar meneer Bertolet kijk, ja, het is het goed recht aan de Raad en aan de WFA om over de bestemmingsreserves die er zijn een oordeel te hebben, ook van mening te kunnen zijn om met een alternatief te komen om daarmee om te gaan. Daar wil ik heel graag in de WFA met u van gedachten wisselen. Op dit moment voer ik datgene uit wat de Raad besloten heeft.
Dank u wel. Voordat we overgaan tot vragen van de stemverklaring, even naar de indieners van het amendement. Daar staat bij de heer Horsels, maar conform artikel 31 lid 1 kan alleen iemand indienen die ook daadwerkelijk aanwezig is. Dus ik ga vanuit dat ik die naam mag schrappen en dat het voor de rest ongewijzigd als ingediend beschouwd mag worden. Prima, kijk even of iemand een stemverklaring wil. Dat is niet het geval, dan gaan we eerst stemmen over het amendement. Wie is voor het amendement? De fractie van het CDA. Realisten. Hartleers. Stadspartij, Groen voor het Belang. Wie is tegen? SP, PvdA, OBA, VVD, D66, verworpen. Dan kom ik bij het oorspronkelijke voorstel. Wie is voor het voorstel? Even kijken. SP, CDA, PvdA, OBA, VVD, D66. Wie is er tegen? Stadspartij, Groen voor het Belang en Leers. Aldus besloten, aangenomen. Kom bij agenda punt 12, dat betreft de portefeuille van ondergetekende. Normaal gesproken zou de heer Meijer mij vervangen, maar hij is aangegeven het woord te voeren namens de fractie. Dus ik geef het woord over aan de heer Kastrop als voorzitter.
Dank u voorzitter, ik geef het woord aan de indiener, de heer Leers.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Ik zie dat de motie nog niet uitgedeeld is, maar dat er nu mee gestart wordt. Hij is weliswaar al per mail verdeeld, maar het is toch ook altijd fijn om iets fysiek voor je neus te hebben. Kort en krachtig, op dit moment wordt gekeken, wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om samen te werken en of samen te gaan met de gemeente Landgraaf. Mocht dat scenario op enig moment duidelijk zijn, dan bestaat ook de mogelijkheid tot het houden van een referendum. En wil je zo'n referendum houden, dan horen daar enkele zaken voor en bij geregeld te zijn. Wij dachten dat een mogelijk goed moment zou kunnen zijn voor het houden van een referendum de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen zijn. En we hebben gedacht vooruitlopend daarop al een schot voor de boeg te geven. Bekijk de zaken eens goed, adviseer ons over hoe in een situatie dat een referendum gehouden wordt, hiermee op een juiste wijze omgegaan kan worden. Dank u wel.
Dank u heer Leers. Wie mag ik nog het woord geven? De heer Verrijk?
Ik wilde reageren, maar ik wilde zien. Mag dat al reageren op de motie of gaat eerst de voorzitter?
U kunt reageren op het voorstel, op de motie.
Op de motie, oké. Ik vind het een slecht voorstel, omdat we hebben in februari. Zijn we geïnformeerd door het college via een raadsinformatiebrief over beeld van hoe wij de eventueel traject in de vier verschillende mogelijkheden gaan onderzoeken. Ik heb het gevoel dat dit niets toevoegt. We hebben een ander traject gekozen waarin een commissie van wijze mannen een onderzoek gaat doen naar wat vinden nu de burgers, wat vinden de ondernemers van deze twee gemeenten. Van eventueel de vier stappen zoals die ding is. Ik heb nog even vandaag nagekeken. Er is toen tijd door geen enkele fractie, ook niet door de drie fracties die de motie indienen, gesteld van goh, wij willen graag hebben dat daar een referendum op volgt. Dus ik vind eigenlijk een vorm van morsel aan de maaltijd die voor mijn gevoel ook niet indruist met de gekozen richting die het college en de raad eigenlijk daarmee heeft ingestemd.
Dank u wel, Bereik. Mevrouw Heijnen.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, het CDA vindt ook dat je de burgers overal bij moet betrekken. Maar in dit kader vinden we het eigenlijk gewoon veel te vroeg. We vinden dat eerst de mogelijkheden bekeken moeten worden. En van een fusie is eigenlijk helemaal nog geen sprake. En we denken dan ook, als je dit nou gaat doen, dat er te veel onrust komt. Daarom zijn we niet voor deze motie.
Dank u, mevrouw Heijnen. Meneer Dame.
Ja, voorzitter, er zijn al een aantal opmerkingen gemaakt. Ik denk dat we ook goed vertegenwoordigd zijn in de klankbordgroep met betrekking tot de vier onderzoeksvragen waarin zowel Landgraaf als Heerle zittingen heeft. En daar is ook duidelijk afgesproken op welke wijze dat we het traject ingaan. zelfs door degenen die eigenlijk tegenstander zijn van het hele onderzoekstraject, die toch hebben duidelijk aangegeven dat zij hun medewerking en positief daarin willen meegaan. Dus ik denk dat we een goed traject hebben opgezet. Er wordt niet alleen door wijze mannen, maar ook door een bureau worden er zaken gedaan waarin de burger de gelegenheid krijgt om ook zijn of haar zegje te doen. 15.000 mensen worden er geënquêteerd. Dan denk ik van ja, dat kun je natuurlijk ook zeggen als inspraak vanuit...
Voorzitter. Sorry, interruptie.
Interruptie, dat je haast.
Heeft de heer Dame kennis genomen van de inhoud van de enquête?
Ja, voorzitter, ik heb kennis kunnen en mogen nemen, omdat ik ook in de klantwoordgroep zit. Maar ik heb mogen horen en dat er in ieder geval een enquête uitgezet gaat worden. Ik heb het inhoudelijk nog niet gezien.
Maar voorzitter, ik heb de enquêteformulieren gezien die verstuurd zijn. Maar ik heb daar nergens uit kunnen opmaken dat aan de geënquêteerde gevraagd wordt wat zij nu vinden van een eventuele fusie van... twee gemeentes. Niet dat wij er iets op tegen hebben, maar je zou de mensen toch eens moeten vragen van wat vind je daarvan? En dat heb ik niet kunnen opmaken uit de enquêteformulier. Hoe wil de heer Dame dan zeggen dat die 15.000 enquêtes een voldoende beeld geven over wat de burgers willen?
Meneer Dame. Voorzitter, ik denk dat de inhoud van de enquêtes, formulieren, en als je daar 15.000 mensen op navraagt, dat die wel een beeld geven hoe die mensen erover denken. En dan niet meteen inderdaad over de uiterste vorm, maar over de vier vormen die er inderdaad op dit moment gegeven zijn. Een ander punt waarvan ik denk dat er voldoende inbreng is ook voor de burger, zijn de bijeenkomsten die georganiseerd worden in de diverse buurten en wijken. En de heer Hazen, denk ik, heeft zelfs ook kunnen lezen dat zelf ook het Corneliushuis in het traject is opgenomen. Op 10 oktober komt daar in ieder geval het expertteam om te praten met de burgers, ondernemers, verenigingen enzovoort, om te kijken van nou, wat is nu de feeling van die groeperingen die inderdaad dan straks ook hun zegje kunnen en mogen doen. Dus wat ons betreft, voorzitter, vind ik dit een stap te ver. Wij hebben duidelijk een traject afgesproken en ik vind dat we ons ook aan dat traject moeten houden.
Dank u, meneer Dame. De heer Meijer.
Ja, voorzitter. Er zijn allerlei redenen waarom deze motie het vandaag niet gaat redden. Dat wisten de indieners natuurlijk ook wel. Laten we niet doen alsof dit nu iets totaal schokkends is wat er vandaag met deze motie gaat gebeuren. Ik kom zo meteen terug op wat ik vermoed dat hun intentie is. Dat is speculeren, maar dan gaan we het toch proberen. Het proces. Ik zou het helemaal niet vroeg vinden. Ik zou het juist laat vinden. Ook referent aan wat de argumentatie van het CDA was. We hebben eerder ingezet op een ander proces. En dan is het heel raar om gedurende de rit plotseling op een andere rail te springen. Dat kan. Maar wij zijn daar niet voor. Ik wil daarbij ook een herinnering roepen dat een grote meerderheid hier, sterker nog een unanieme meerderheid, als je dat zo kunt noemen, keer op keer, meerdere malen, voor een herindeling heeft, tot een herindeling heeft besloten, / steun heeft verleend. Al voordat er überhaupt werd gesproken over samenwerking met Landgraaf, het ging toen nog over een veel bredere stip op de horizon, werd het in het debat toen genoemd.
Interruptie van de heer Leers.
Dank u wel. Mocht de SP bij monden van de heer Meijer dit zien als partijen die zich tegen samenwerking of fuseren kiezen, dan denk ik dat dat mogelijk een verkeerde conclusie is. Je moet het alleen zien om de mogelijkheid te verkennen van het houden van een referendum. En dan hoort het uitzoeken van wat zaken bij. En dat is het enige en alleen wat op dit moment voorgesteld wordt. Als het aan de orde komt, dan moeten wat zaken uitgezocht zijn. Zoek die zaken uit. That's it.
Ja, voorzitter, dat is op zich. Ja, voorzitter, op zich is dat prachtig. Maar je zoekt natuurlijk zaken niet zomaar uit. Dat doe je niet louter theoretisch. Mijn vrouw wil ook wel eens heel vaak dat ik dingen uitzoek. Maar dan ga ik er altijd wel na of het een beetje handig is om de dingen uit te zoeken. Dat doen we niet louter alleen maar uit theorie. Overigens vraag ik haar ook vaak om dingen uit te zoeken. En geldt exact het omgekeerde. Althans hetzelfde daarvoor.
Voorzitter.
Nou, de metafoor loopt niet meer helemaal recht. Maar ik begrijp wat ik bedoel.
Meneer
Het punt.
Kent de SP en of de heer Meijer dan al de uitkomst van het verhaal wat die commissie van wijze mannen ons gaat voorleggen? Wij kennen die uitkomst niet. En in dat kader zeggen wij, dan moet je zaken voor elkaar hebben. En niet zeggen, hadden we maar.
Nee, voorzitter, maar als de heer Leers mij mijn verhaal zou laten afmaken, dan zou hij horen dat wij daar een heel duidelijke opvatting over hadden. Jaren geleden in ons verkiezingsprogramma en nog steeds hebben. Dus wij zijn daar volstrekt consequent in, consistent in. Zoals was tot dusverre mijn interpretatie en inschatting de rest van de Heerlandse Raad ook. En daarom zitten wij hier om het voor de belangen van onze stad en van onze mensen op te nemen. En ik constateer dus daarom niet alleen maar dat er een procesargument is waarom dit nu heel onverstandig zou zijn. Ook het uitzoekwerk, want je gaat alleen maar iets uitzoeken als je het daarna, als je het serieus overweegt. Als je het niet serieus overweegt omdat je als unanieme raad al lang vindt dat samenwerking, laat ik dan even heel voorzichtig zijn in welke hoedanigheid dan ook. Ik kan me herinneren dat de heer Hazen en de Stadspartij bij uitstek, nog voordat de SP dat consequent en strak zei, dat het de Stadspartij was die daar het meest uitgesproken in was, ere wie ere toekomt, dan is het een beetje gek om iets voor te leggen als je, er is mij ook nog nooit een hele iemand, heeft mij ooit iemand aangeklampt die heeft gezegd, nou ik vind die herending helemaal niks. Dus dit is niet echt een punt, laten we zeggen, waar mensen in de stad mee bezig zijn. Is dat nou het allerbelangrijkste argument? Nee. Een combinatie van al die argumenten, dat er ook nog een unanieme raad is, die toch echt wel een volksvertegenwoordiger van onze stad is, waar ook niet aan getwijfeld wordt, zou je kunnen zeggen dat dat toch wel op zichzelf voldoende argumentatie is. Maar, meneer de voorzitter, ik zou toch even willen citeren, ik spreek namens mijn fractie, ik kan ook citeren uit het coalitieakkoord, maar in dit geval heb ik ervoor gekozen om te citeren uit het verkiezingsprogramma van mijn partij in Heerlen in 2014, Dat volgt dit onderdeel. Een toekomst met iedere gemeente voor zich is geen optie. Daar wordt de streek niet sterker van. De SP zal zich net als de afgelopen jaren inzetten voor meer samenwerking. Niet vrijblijvend, maar stabiel voor de toekomst. Om de problemen die we met z'n allen als regio hebben toch op te kunnen lossen, staat er wat de SP betreft nog maar één weg open. En dat is herindeling. Dit programma met dit onderdeel erin kreeg 27,4% van de hele naar achter zich. Is dat, voor het mijn zin afmakend, is dat...
Sorry.
Per definitie doorslaggevend? Nee, maar voor ons is dit samen met alle andere argumenten voldoende reden om te zeggen dat het onderzoek, dat theoretische onderzoek naar allerlei mogelijkheden van referendum niet nodig is, omdat wij het referendum überhaupt niet zien zitten.
Interruptie, de heer Leers.
Ja, dank u wel. De heer Meijer citeerde net uit zijn partijprogramma, het partijprogramma van de SP, waarin de partij zich duidelijk uitspreekt voor een koers die mogelijk de uitkomst kan zijn van die commissie van de Wijzer. Maar dan staat er toch niks in de weg dat als die koers gevolgd wordt om een referendum te houden die dan te wel of te ja of te nee dat verhaal onderstreept, dan zou er toch geen enkel probleem moeten zijn als zoveel mensen zich achter uw programma hebben geschaard, dat die mensen zich dan ook tijdens een mogelijk referendum, als het zover komt, zich zo zullen uitspreken. Daar is toch dan niks ultiemers dan die vraag direct bij onze achterban de inwoners van onze stad neer te leggen. Daar hoeven we toch niet bang voor te zijn, of we er nu unaniem voor zijn of unaniem op tegen. En ligt het dan niet voor de hand om zo'n stemming samen te laten vallen met de Tweede Kamerverkiezingen, waar mensen sowieso naar de stembus gaan en op dat moment tevens kunnen laten horen, wij zien dit zitten, de ja of de nee.
Ja, voorzitter, wij zijn helemaal nergens bang voor. Mijn antwoord en mijn reactie komt allesbehalve uit angst, maar uit overtuiging. Die overtuiging hebben we al jaren. En dus is mijn kort maar krachtige antwoord op de vragen, op de drie vragen die de heer Leer stelt, nee. Met de onderliggende onderbouwing. En voorzitter, tot slot, want ik had het in het begin over, ja, wat ligt er nou bij, mogelijk, laat ik heel voorzichtig zijn, mogelijk bij de indieners van deze motie aan intentie onder. Hè, want zij wisten van tevoren ook wel, het staat in het coalitieakkoord, ze kennen het NWP, ze hebben zelf iedere keer ingestemd met de heer Hazen voorop als de grote roerganger voor een bepaalde richting. Natuurlijk kun je dan zeggen, dat deel ik met de heer Leers, je kunt altijd zeggen, wij vinden dit unaniem als raad en we leggen het toch aan de mensen voor. Ja, ik vind dat gezien de veelheid aan argumenten die ik al eerder heb gebruikt, namelijk dat het echt niet iets is wat in Heerlen op dit moment, waar mensen nou van zeggen, nou dat moet per se, want we zijn het er niet mee eens. Ik denk eerlijk gezegd, als je het in Heerlen zou doen, dat het je heel veel geld kost. Dat kun je ervoor over hebben. Dat is geen argument om het niet te doen. Maar dat de opkomst buitengewoon laag zal zijn, omdat iedereen al lang denkt, jongens, ga er in godsnaam niet door. Want die samenwerking, hoe die er precies zal uitzien. Maar volgens mij voor de meeste Heerlenaren, echt verreweg de meeste Heerlenaren herindeling. Laat gaan, want dat brengt dat alleen maar verder. En dat is de opvatting van de SP. Als ik dan heb over de intentie, meneer de voorzitter.
Moment, meneer Leers. Meneer Meijer.
Ja, omdat de heer Meijer een nieuwe
onderwerp... Ja, ik kom nog wat, maar als hij wil interroperen, dan ga ik voor de keer dit.
Meneer Leers.
De heer Meijer gaf aan dat het mogelijk heel veel geld gaat kosten. Dat is een van de vragen die wij hier stellen. Van, goh, zoek het nu eens uit, informeer ons. Dat is een van die zaken. Ja. Het lijkt me toch niet meer dan normaal om dat nu te bekijken. U stelt nu, het gaat heel veel geld kosten. Wij stellen dat als je het meeneemt met de gang naar de stembus tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, valt dat tot een minimum te beperken.
Ja, voorzitter, ik heb alle argumenten gebruikt. Ik zou zeggen dat dit hadden de indieners van tevoren kunnen uitzoeken, want we hebben niet zo heel erg lang geleden in deze stad, net zoals in de rest van het land, ook een referendum gehad. Dus dan mag je verwachten van indieners van de motie dat de dingen die via Google te vinden zijn, dat ze die zelf ook hadden kunnen bedenken. Dat hoeven we het college niet meer op te schepen. Tot slot, voorzitter, het gaat om de intentie van de indieners.
Een korte vraag,
meneer Leers.
Als de heer Meijer via Google heeft kunnen vinden wat het houden van een referendum kost, als dat samenvalt met de Tweede Kamerverkiezingen in onze stad, dan zou ik hem willen vragen, geef daar alsjeblieft op dit moment een antwoord op. Onder dezelfde omstandigheden en niet als stand-alone referendum.
Ja, voorzitter, maar de heer Leers draait de zaken om. Ik ben niet de indiener van deze motie. Dus ik zou zeggen, hij zoekt het maar uit. Maar tot slot, voorzitter, het gaat om de motie.
Meneer de voorzitter.
Meneer Leers, de laatste interruptie.
De heer Meijer zegt, u zoekt het maar uit. Terwijl u eerst stelt, via Google is het gemakkelijk te vinden. Ik kan u refereren naar iemand die in de Tweede Kamer met voorstellen komt en die financieel niet kan onderbouwen. Dat zou misschien een beetje flauw zijn. Maar hier lokaal gezien, u komt met dit voorstel, u verwijst naar Google en geeft vervolgens geen antwoord. Ja. Dat vind ik dan weer een beetje zwak.
Sorry, meneer Leers, het antwoord heeft u gekregen.
Ja, zo is dat. Hij zoekt hem uit. Dus voorzitter, tot slot de intentie van de indieners, die kan eigenlijk alleen maar zijn, als je kijkt naar waar komt dit nu vandaan? Ze zijn zelf, ik hoorde het net al, ze zijn eigenlijk zelf al voorstander. Ze zijn in ieder geval niet gewijzigd qua opvatting, maar steeds voorstander van herindeling of verdere samenwerking. Nu weten we dat er in onze buurgemeente, waar we heel voorzichtig over moeten spreken, want die gaan over hun eigen koers, maar dat daar in ieder geval een partij is, een lokale partij. Dat zijn drie lokale herenspartijen die met het voorstel komen. Dat daar een lokale partij is, die heeft de naam GBBL. Die is een fantastische truc altijd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dan komen ze met GBBL Nieuwehagen, GBBL Wouwbach, GBBL Uwagen Worms. Nou, kennelijk hebben we de introductie hier van GBBL Hoensbroek, GBBL Hele Heide en GBBL Maankwartier, denk ik. Dus ik vermoed dat dat hier de truc is, dat daar al samenwerking plaatsvindt, meneer de voorzitter.
Ik denk dat een GBBL Maankwartier al een heel erg weinig stemmen gaat opleveren.
Wat is uw vraag?
Voorzitter, dat was mijn opmerking.
Meneer. Ja. Dank u, meneer Meijer. Het woord is verder aan de heer Lodewijks.
Ja, dank u wel, heer de voorzitter. Ook wij zien geen heil in deze motie. De argumenten daarvoor, die zijn eigenlijk, hebben we hier al gedeeld. Zij het niet dat ook in Landgraaf, laten we zeggen, een motie van dergelijke orde aan in de raad is geweest. En daar men ook tegen heeft gestemd. Nou, als we dan samen in dit proces optrekken, laten we dat dan ook gezamenlijk doen. Dus ik vind, los van de argumenten van procesverstoring, we hebben een scenarioanalyse, we kiezen uit scenario's, komt dit, gewoon verstoort dit het proces en verstoort dit in mijn optiek ook de samenwerking met Landgraaf op een goede manier, op een manier. Dat wij zeggen, dit moeten we niet doen. Dank u wel.
Dank u, meneer Lodewijks. Meneer Peterman.
Ja, dank u, voorzitter. Op zich een sympathieke motie, maar je moet dan inderdaad een broedende kip niet storen. Mocht het uiteindelijk wel zo blijken dat de wijzen komen met het fusieverhaal als de ultieme oplossing, dan zou ik een referendum wel absoluut steunen. Waar het niet inderdaad dat er een landgraaf veel meer sentiment is tegen dan wij in Heerlen in dit geval voor zijn. En ter herinnering aan de heer Verrek, het was uw oud-collega Dekkers die ooit zelfs hier met het idee referendum kwam om samen te gaan. Dus geheel onzin is het niet. Dus we steunen de motie op dit moment niet.
Dank u. Meneer Hazen.
Ja, voorzitter. De heer Meijer refereerde aan het standpunt van de Stadspartij. En ik wil hem daarin bijvallen. De Stadspartij was inderdaad de eerste partij die hier in deze raad heeft gezegd dat herindeling een zegen zou zijn voor heel Parkstad. Wij zijn ook de eerste partij die dat woord hier in deze raad heeft gebruikt. En we zijn niet van standpunt gewijzigd wat dat betreft. Het staat ook in het verkiezingsprogramma van de Stadspartij. Maar we hebben inderdaad kennis genomen. Er was een proces afgesproken. We gaan mensen enquêteren. We gaan dit, we gaan dat. En wij hebben de indruk dat onze inwoners toch niet echt een vinger achter de bank krijgen. En wij willen, als wij straks inderdaad zover komen dat die vier wijze, of die drie wijze mannen met een voorstel komen en fusie de optie is die het meest voor de hand ligt, dat onze inwoners toch een stem hebben. En ik hoop van ganse harte dat dat 80% is dat zegt ja, daar zijn we voor. Dat is helemaal geen probleem, maar je moet je inwoners wel serieus nemen. En nu heb ik het gevoel, ze krijgen een enquêteformulier. Daarin wordt voorgespiegeld en vooraf...
Interruptie door de heer de Rijk.
Meneer Hazen, bent u al op de bijeenkomsten geweest die de commissie van de wijze mannen hebben gehad met de burgers?
Nee, want die is 10 oktober pas op Hele Heide. Dus
nou ja, er zijn er een aantal geweest, ook al niet alleen maar op Hele Heide, maar ook de rest van Landgraaf en Heerlen. Maar u poneert hier de stelling dat burgers niet gehoord worden. Als je er niet geweest bent, weet u niet of burgers daar hun stem laten horen. Dat weet u niet. Dus u beweert hier iets wat u gewoon niet kunt onderbouwen. Dat vind ik eigenlijk wel, vind ik eigenlijk niet heel fijn. Want ik denk van ja, wat zegt hij nou? En vervolgens zegt hij van ja, kunnen we dan met een referendum, waar misschien maar van de 100% 45 opkomst, en van die 45 is er dan 25 tegen, ja, of voor.
Meneer de voorzitter. Nu moet ik de heer Verrek toch even corrigeren.
Meneer Leers, één moment.
Ja, dan kun je dus ook over het referendum niks zeggen van dat het zo is. Dus ik ben heel benieuwd van waar u vandaan haalt dat burgers geen mogelijkheid hebben om hun stem te laten horen.
Meneer Hazen.
Meneer Verrek, u had mijn verhaal niet laten afmaken, maar het ging erom dat de enquêtes die vooraf zo aangekondigd zijn, daar heeft al weet ik hoeveel duizend mensen inspraak. De mensen die dat hebben ingevuld, die mij daarop hebben aangesproken, zijn: waar heb ik nu kunnen invullen dat ik daar voor of tegen ben? Hebben ze nergens kunnen invullen. Dus die hebben niet het gevoel dat ze inspraak hebben. En u weet zelf, net zo goed als ik weet, dat die inloopavonden die georganiseerd worden, dat daar maar een selectief gezelschap van onze inwoners aanwezig is en zich laat horen. Dat zullen er niet zo heel veel zijn. En ik weet dat nog niet, want inderdaad, ik ben voornemens daar naartoe te gaan, 10 oktober, want dat is het kortste bij, dan kan ik te voet gaan. En dan zal ik dat waarnemen zelf. Maar er kan eigenlijk geen bezwaar zijn om, als dat binnen de financiële kaders past en als dat zo gaat, zoals wij dat gedacht hadden, bij een Tweede Kamerverkiezing nog een kruisje extra zetten, dat kan niet zoveel kosten met zich meebrengen. En als we daar dan een hart onder de riem gestoken krijgen door onze inwoners, worden wij met als hele raad gesterkt in dat proces.
En dat kan toch geen bezwaarlijke zijn. Ja, voorzitter, ik wil de heer Hazen complimenteren met zijn manier van debatteren, want daar kunnen we wat mee. Want ik hoor hem namelijk zeggen dat het, en dat zegt hij niet letterlijk, maar dat het hem gaat om de betrokkenheid van mensen in de stad. Nou, wat je daarvan vindt, of dat nou moet leiden tot een referendum of niet, en dat is een argument waar je iets mee kunt. Ik denk dan, is dat niet, en dat is mijn vraag ook, is het dan niet juist heel verstandig om op zijn minst dat proces, en die broedende kip waar een collega net aan refereerde, moet je die dan niet eerst met een rapportage laten komen? En met alle facetten daarbij. En misschien deel ik dan wel een deel van uw kritiek. Dan denk ik nog steeds dat wij op ons standpunt blijven staan. Maar is dat niet dan de route die je zou moeten afleggen, in plaats van nu met een motie, een voorbarige motie te komen?
Ook in dit geval moet ik de heer Meijer weer voor 90% helemaal gelijk geven en bijvallen. We zullen af moeten wachten wat dat proces gaat opleveren. Maar mocht dat proces opleveren dat fusie de beste optie is, dan zou ik graag willen weten wat onze inwoners ervan willen weten. En deze motie zegt niet, ga een referendum houden. Nee, in welke omstandigheden kan ik een referendum houden? Wat kost dat? Enzovoort. Hier staat niet de opdracht tot een referendum. Nee, bereid dat even voor. Want mocht daar op de val heeft 23 december gezegd worden, ja, fusie is de optie. Nou, dan kunnen we dat in maart, of wanneer is maart de Tweede Kamerverkiezing, heel goed aan onze burgers vragen.
Interruptie door de heer Bertelaar. Oh, voorzitter,
ik wilde nog een
En de heer Bertelaat zou me zeker bijvallen. D66 is dan natuurlijk altijd voorstander van geweest.
Laat dat even aan de heer Bertelaat over.
Ja, voorzitter, ik kan niet namens de heer Bertelaat spreken, dat is voor zich. Maar ik zou dan ook van de heer Haas willen weten of dus de mogelijkheid bestaat dat die reportage van de commissie, die we allemaal nog niet kennen, dat die dusdanig omvattend is en dusdanig veel betrokkenheid van mensen in beide gemeentes, maar laten we in dit geval van onze eigen gemeente spreken, heeft, dat het voldoende is, dat het overtuigend is.
Dat zou kunnen. Ja, dat zou zeker kunnen.
Interruptie door de heer Bertelaat naar de heer Hazen.
Nou, laat ik beginnen met die laatste opmerking. D66 is altijd voor het referendum geweest. Ik denk dat we voortschrijdend inzicht gekregen hebben door wat er in Engeland gebeurd is met betrekking tot de Oekraïne. Kijk, laten we daar geen overdreven illusies meer over hebben. Kijk, dat schuld hetzelfde. We hebben ook vroeger voor het districtenstelsel gestemd als D66. Ik denk dat je binnen de partij daar nu nog maar weinig voorstanders over hoort. Maar laten we wel zijn, meneer Hazen, u had het net over het feit, en dat klopt, dat er bij die inloopavond een selectief groepje opkomt. Is dat bij verkiezingen niet ook zo? Als we uitgaan van een opkomst van 50%, laat ik het Oekraïne-referendum als voorbeeld nemen. 30% opkomst, 60% is voor. Met andere woorden, 60% van 30%, 18% van Nederlanders is voor. Is dat democratisch op basis daarvan een besluit te nemen? Dat zegt dus niks. We gingen inderdaad van een naïeve veronderstelling uit, ook D66, dat het inderdaad democratisch zou werken. Maar het is helaas anders gebleken. Populisten gaan dan vandoor met oneigenlijke thema's en weten daarmee op een hele goedkope manier de meerderheid achter zich te krijgen. Ik denk dat we daar niet veel mee opschieten. Los nog van het feit dat het referendum waar u voor pleit mosterd naar de maaltijd is. Het kan toch niet zo zijn dat wij in december als raad hierover gaan stemmen, de provincie op basis daarvan een besluit neemt en wij bij de verkiezingen dan tot wellicht een andere mening komen op basis van een ik denk inderdaad, en laten we uitgaan van 50% opkomst hier in Heerlen bij de Tweede Kamer en stel 60%, wat heb ik dan? Heb ik dan een mening waar ik iets mee kan? Ik denk het niet.
Ik vraag mij ook af of de portefeuillehouder nog wel een woord komt.
Voorzitter, ik dacht dat iets aan mij gevraagd was en niet het antwoord.
Ik zeg toch een haas, hè?
Wat de heer Bertelaat dan heeft hij een uitspraak voor 50% van de inwoners van Heerlen. Nu heeft hij mensen die een formulier hebben ingevuld, wel of niet ingevuld, ik weet nog niet hoeveel mensen dat inderdaad teruggestuurd hebben, die zelf de vraag stellen, wat moet ik hiermee? Hier heb ik niet het antwoord kunnen geven wat ik graag had willen geven.
Oké, dat was het. Nou geef ik graag het woord aan de portefeuillehouder, onze burgemeester.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een aantal maanden geleden werden wij door de gemeente Landgraaf, door het college van de gemeente Landgraaf gevraagd of we in waren voor een gesprek om eens te onderzoeken op welke wijze wij naar de toekomst toe het beste konden samenwerken. En daartoe was in de gemeenteraad van Landgraaf een motie die bestond uit 4 varianten. Een netwerksamenwerking, een gedeeltelijke ambtelijke fusie, een gehele ambtelijke fusie of, en dat was nieuw, een eventuele herindeling. We hebben daar toen als college ja tegen gezegd en zijn de gesprekken aangegaan. En daarbij hebben wij van meet af aan 1 vraag gesteld. Landgraaf was bezig met samenwerkingsgesprekken met de gemeente Brunsum. En we hebben moeten constateren, we hebben daar ook als college geen oordeel over, dat dat niet gelukt is. En we hebben gevraagd op basis waarvan is dat nu niet doorgegaan. En eigenlijk is dat terug te voeren op een aantal zaken. En ik kom die dadelijk in mijn betoog kom ik daar terug. 1 van de belangrijkste zaken is het verwerven van draagvlak voor welke van de 4 vormen van samenwerking dan ook. En een referendum, en zeker dit referendum, zou je langs 2 lijnen kunnen doen. De simpele vraag, bent u voor of tegen een herindeling, mocht dat voorsteller zijn. Ik zou er overigens mordicus tegen zijn, want daarmee doe je geen recht aan het uitgebreide onderzoek wat we nu net met Landgraaf hebben afgesproken. Of 2, dat zou ook kunnen, een beetje de onderbanken variant van een tijd geleden. U heeft de 4 varianten en kiest u maar, en dan mag u het zeggen. Als u niet 50% plus 1 voor 1 van de 4 varianten is, krijgen we dan de onderbanken discussie waarin we zeggen, ja, er is wel eentje die heeft 33%, maar de andere opgeteld hebben er meer. Enfin, allemaal vraagstukken die daarin een rol spelen. Maar het allerbelangrijkste van draagvlak verkrijgen is niet alleen, ik zeg bewust niet alleen, de burgers vragen wat ze vinden, en ik kom dadelijk op de methodes die daarvoor gelden, maar het is nu juist voor de eerste keer, en het is nu mijn 3e gemeente waar ik als bestuurder actief mag zijn. En het is het zoveelste dossier wat ik tegenkom. Maar er is geen 1 dossier wat zo ver naar de samenleving uitreikt als dit voorstel. En deze handelswijze. En dat is deze week door de heer Koopmans, die de hele herindelingsgolf ook in Noord- en Midden-Limburg heeft meegemaakt, die ook nu een aantal bewegingen in het zuiden ziet, zijn wij vanwege deze aanpak als voorbeeld gesteld en geroemd. Juist vanwege het feit, en nu kom ik op het belangrijkste punt, dat we niet alleen de burger vragen, maar ik hoor niemand hier praten over de bedrijven, over de zorg, over de volkshuisvestingsopgave die we hebben. En wat wij nu gedaan hebben is dus niet de vraag versimpelen, bent u voor of tegen of kiest u maar een van de vier. Nee, we hebben een kwalitatieve enquête de deur uit gedaan naar 15.000 mensen, terwijl er statistisch gezien, en pint u me niet vast, ik dacht 1500 of 1700 mensen voldoende waren geweest, hebben er 15.000 gedaan. En we hebben vervolgens gezegd, en dat is nieuw, we gaan nu niet als colleges aan de slag, maar we zorgen dat er een aantal mensen zijn die gewoon onafhankelijk de beste vorm van samenwerking ons gaan adviseren. En dat zijn twee routes geweest. Dat is een expertteam, bestaande uit de heren Jan Mans, Wim Deetman en Wim Hazeu. En we hebben BMC gevraagd, en met name ook specifiek naar de kennis en kunde van de heer Wever, omdat hij vanuit zijn deskundigheid niet alleen de regio kent, maar ook allerhande samenwerkingsvormen. Ik weet dat ook in mijn vorige gemeente heeft begeleid. Iemand die dus van groot tot klein, van hoog tot laag, van dorp tot stad de situatie kent. En daarin is dus gekozen, heel bewust, niet voor een referendum. En u weet dat. U was er zelf bij. In twee klankbordbijeenkomsten op 30 maart 2016 hebben wij de werkstructuur aan u toegelicht. En aanwezig waren daarbij vanuit de drie fracties die dit indienen, de heer De Klein, de heer Horzels en mevrouw Van Kleef. En daarin werd letterlijk gezegd, en ik meen dat het de heer Horzels was, en ik citeer, als de fusie tussen Heerlen en Hoensbroek toentertijd zo was aangepakt, dan was het ook beter gegaan. Nou, zie hier. Het kan verkeren.
Meneer de voorzitter.
Meneer Leers.
Ik heb het idee dat u in de zoveelste rechtszaak verzeild raken wat hier in de gemeenteraad wordt uitgevochten. Ik vind het toch raar, en dat vraag ik nu aan de burgemeester, dat je in dit kader niet gewoon kan bekijken, wat als, wat moet je dan gaan doen? Niet meer dan dat. Wat voor een gevoeligheden hier naar boven komen en wat voor een, wie sommige mensen vrevel opgewekt worden om zaken gewoon uit te zoeken. Het is niet meer dan dat. Dan wordt hier niet gevraagd om het houden van een referendum. Dan wordt hier gevraagd om zaken goed uit te zoeken. En zaken goed uitzoeken, dat mag de burger toch van ons verwachten. Dus wat is hier in hemelsnaam het probleem?
De burgemeester. Dat kan ik u zeggen. Het lijkt me nogal tamelijk onzinnig om iets uit te zoeken wat je niet wil. En vanuit het college kan ik u aangeven dat wij hier geen voorstander van zijn. En in mijn betoog zal ik ook uitleggen waarom dat zo is.
Meneer de voorzitter.
Meneer Leers.
Ik hoor nu de burgemeester namens het college zeggen, er moet iets uitgezocht worden wat wij niet willen. Dus u wilt niet luisteren naar de stem van het volk. U wilt 15.000 enquêtes de deur uitsturen, terwijl er een veelvoud aan inwoners zijn. Waar bent u bang voor?
De burgemeester.
Wat dit college en het college van Landgraaf en de twee klankbordgroepen die namens de raad geformeerd zijn, waar ook iedereen mee ingestemd heeft, ja tegen gezegd hebben, is niet zozeer de uitkomst van het verhaal, maar is een proces. En in de, laat ik zeggen, na de herindelingsgolf van 82, is er voor wat betreft het onderzoeken waar u het over heeft, nog geen enkel onderzoek in deze regio geweest wat zo vergaand, zo breed georiënteerd en zo diepgravend is geweest als datgene waar wij op dit moment mee bezig zijn. Sterker nog, we hebben het zelfs op afstand geplaatst, juist om te voorkomen dat je in een mogelijk vooropgezet iets zou komen. Juist vanwege het feit dat het thema waar het hier om gaat, dat is niet herindeling, maar een samenwerking, ook daadwerkelijk invulling krijgt. Stelt u zich nu eens het scenario voor dat het niet gaat om een herindeling, maar om een ambtelijke fusie. Scenario 3. Ik acht dat totaal niet uitgesloten. Als die situatie zich voordoet, dan willen wij als uitvoerende van uw raad en ook in Landgraaf weten, wat verwacht die burger nu van ons? Welke taken hebben we nu? En dan heb ik het niet alleen over de wettelijke taken, maar ook, waar bent u tevreden over? En dan moet u niet bang voor zijn, dan moet u juist naar vragen. En als je alles op een rij gezet hebt, en ik kom dadelijk nog even over de breedte van het onderzoek, dan heb je volgens mij een veel breder verhaal dan alleen maar een als-dan vraag en een hokje aankruisen, ja, nee, of 1, 2, 3 of 4. En waar kiezen wij dus voor? Dat is nu juist om het MKB een stem te geven. Om ook de zorgaanbieders, en ik verwijs even naar het krantje Landgraaf Heerlen, waarin de heer Roger Ruiters iets vertelt over de impact van de zorg. Maar volgens mij hier in deze zaal, en ik kan me weinig voorstellen dat er andere raden zijn in Nederland die er anders over denken, dat niet aan het hart gaat. Dat daardoor misschien juist stappen gezet kunnen worden die we op dit moment met onze programma's niet kunnen. En onze opgave is niet om voor mijn bank te zijn. Ja, ik ben dat wel eens, maar dat is meestal thuis. Maar laat u zich geen zorgen maken, we zijn niet bang voor dit soort processen. Sterker nog, we hebben het opgezocht. Deze burgemeester is hier binnengekomen met een interview dat heet de herindeling komt eraan. En deze burgemeester heeft er ook de nek voor uitgestoken en dat doet hij niet alleen. Het college heeft, en uw raad voorop, dat is net ook aangegeven, al vele jaren aangegeven hoe we daarmee omgaan. Het grote verschil zit hem erin, en dat vind ik ook de absolute winst van het proces waar we in zitten, is dat het niet meer het uitgangspunt is. Dat we gezegd hebben, we kijken welke vorm van samenwerking het beste past voor onze burgers. En dat is precies waar we mee bezig zijn. Wat is de beste vorm van samenwerking voor onze verenigingen? Wat is de beste vorm van samenwerking als het gaat om wijkgericht werken? Als het gaat om de woningbouwopgave? Of de economische structuurversterking die we alle willen? Dat is de vraag die voor ligt. Niet alleen bij de burgers, die ligt ook voor bij de bedrijven en die ligt ook voor bij de instellingen. En als je die informatie straks kunt gebruiken en er dan een van de vier varianten aanplakt, dan denk ik heb je maximale winst. En dat is precies hetgeen waar wij op dit moment voor kiezen. En als je het dan hebt over het selecte groepje zoals dat vermeend gesteld wordt, laat ik u uit de droom helpen. Er is A-select 15.000 enquêtes in beide gemeentes verspreid die zijn uitgegeven. Daarnaast zijn er 4 buurtgesprekken geweest met inderdaad geselecteerde mensen uit die buurten. Daar bent u overigens vanuit de klankbord bij betrokken. We hebben u zelfs opgeroepen als raadsleden. Als u verenigingen weet, stichtingen weet, mensen weet, bedrijven weet die wij moeten benaderen, geef ze door. Want wij hebben absoluut behoefte aan zoveel mogelijk goede informatie. En nu, op dit moment en de komende weken, zijn er openbare gesprekken. En ik roep dus ook iedereen op die daar zijn of haar stem wil laten horen, om zich bij een van die bijeenkomsten te melden. En dan denk ik, wat vraagt u nu nog meer? Iedere burger van Heerlen, zelfs iemand uit Amsterdam of Terschelling die er een mening over heeft, die mag zijn zegje komen doen. Niet bij de politiek, maar juist bij degene die het op afstand neerzetten. Dat is nieuw. Dat is misschien een andere manier voor politiek bedrijven dan we dat gebruikelijk zijn. Maar het is wel een methode die aansluit bij dat vertrekpunt wat we met z'n allen hadden. Betrek nu de burgers, de instellingen en het bedrijfsleven erbij. En dan heb je een open proces waar iedereen kan meedoen. En dat uiteindelijk qua uitkomsten niet toepasbaar is op één variant. Want het lijkt al bijna alsof we het herindelen zijn. Nee, het is toepasbaar op alle varianten. En dat moet uiteindelijk ook de kwaliteit en de dienstverlening aan onze mensen tegemoetkomen. Waarom ontraden wij dit nu? Eigenlijk simpelweg om 4 redenen. Los van de inleiding die ik net gegeven heb. Het is not done, vind ik, om spelregels te wijzigen tijdens het spel. En die spelregels heeft u mee vastgesteld. In de klankbordgroep heeft u de onderzoeksvraag gehad. In de klankbordgroep is u gevraagd, heeft u nog alternatieven? In de klankbordgroep is u aangegeven, als er nog zaken spelen, laat het weten. Allemaal gevraagd, tot 2-3 keer toegetoetst.
Voorzitter.
Ik zou het vanuit het Heerlens perspectief...
Moment.
Ik zou het vanuit het Heerlens perspectief ook een onbetrouwbaar signaal naar onze partners in het land gaan vinden. Als wij nu hier gedurende dit spel de spelregels wijzigen en daar dwars door alle afspraken heen die heel zorgvuldig zijn opgezet op bijna 3/4 van het proces er ineens doorheen gaan. U doet daarmee, vind ik, absoluut geen recht aan datgene waar iedereen op dit moment mee in de slag is.
Interruptie van de heer Leers.
Dank u wel. Voorzitter, ik heb het idee dat het een en ander hier toch verkeerd begrepen wordt. Er wordt hier gerefereerd aan Landgraaf, waar bij mijn weten gevraagd is naar het houden van een referendum, concreet die vraag. Daarop is ook gezegd, dat kan helemaal niet, want we weten helemaal niet wat hier uit gaat komen, te ja of te nee. Het enige wat hier gevraagd gaat worden, mocht er een referendum gehouden worden, zou dat kunnen samenvallen met de Tweede Kamerverkiezingen. En wat moet daarvoor allemaal voorbereid worden? Niet meer dan dat. Zelfs die vraag stellen, ja, krijg je bijna de toren van boven overheen. Ik begrijp dat niet. Hier is, en ik ben medeopsteller van dat stuk, helemaal niks kwaads mee bedoeld. Er zijn 15.000 mensen die zijn benaderd via een enquête. Een x-aantal die reageert daarop. Dus het overgrote gedeelte van de Heerlenaren hebben we er nog niet direct bij benaderd. Dat zou mogelijk kunnen via een referendum. Maar mogelijk hoeft dat ook helemaal niet nodig te zijn. Dat ligt eraan wat er uitkomt. Wij lopen daar niet op vooruit, maar wij zeggen wel, wil je het doen, dan moet je het goed voor elkaar hebben. En zelfs dat blijkt hier niet mogelijk. Ik begrijp het niet.
Goed, meneer Leers, de burgemeester.
Ja, ik ken de heer Leers als een stevig debater, die ook het debat hier in deze raad vaak niet schuwt. En als u een vraag stelt aan het college, dan is het ook aan het college om daar op zijn of haar manier op te reageren. En wat mij betreft is dit niet de toren, verre van zelfs. Ik probeer juist bestuurlijk uit te leggen welke keuzes we wanneer gemaakt hebben, met welke motieven, zodat u daar als raad een oordeel over kunt vellen. Lijkt me niet meer dan normaal. En op de vraag over een referendum ga ik toch één keer terug naar de krant van 8 juli 2016. Toen we zijn begonnen met dit proces, en dat heeft naar de hand ook zijn vervolg gekregen nog in de klankbordgroep. Ik citeer. Er is nadrukkelijk niet gekozen voor een referendum over herindeling waarbij alleen ja of nee kan worden geantwoord, stelt de burgemeester van Heerlen. Net als in Engeland heb je dan twee kampen die het allebei al weten. We willen juist eerst inventariseren welke vorm van samenwerking zinvol kan zijn. Daarvoor wordt uitvoerig onderzoek gedaan waarbij de inbreng voor onze burgers van groot belang is. Dus deze vraag had u al kunnen weten, die heb ik al beantwoord. Ook overigens in de klankbordgroep. En dan waarom toch deze reactie als het gaat om maar uitzoeken?
Meneer Leers.
De burgemeester heeft het net over, hij spreekt namens het college en nu zegt hij, ik heb de vraag beantwoord. Wie beantwoordt hier nu de vraag? Het college of de burgemeester?
Maar, meneer Leers.
Het college bij monden van de burgemeester.
Vervolg uw betoog.
Ja, dank u wel. Dan is er nog een laatste argument waarom je dit niet zou moeten willen. Het tijdspad, zoals dat in de klankbordgroep aan de orde is geweest, gaat uit van een afwikkeling van deze kwestie, in welke vorm dan ook, in ieder geval in het laatste kwartaal van dit jaar. Als je het dan hebt over burgerbetrokkenheid en de mogelijkheden ook creëren voor zowel burgers om zich eventueel te manifesteren, zich in te richten op, maar dat geldt ook voor ons maatschappelijk middenveld, onze bedrijven, ik zou zomaar kunnen voorstellen, bijvoorbeeld een MKB, Parkstad, ook met de vertegenwoordigers in Landgraaf een heerlijk gesprek aangaat, ook als het gaat om een ambtelijke fusie, dat we dan 3-4 maanden moeten afwachten wat we doen. En dat vind ik, ook bestuurlijk gezien, een hele onwenselijke. Er is een traject afgesproken, we hebben daarbij gezegd, het gaat niet om de snelheid, het gaat om de kwaliteit. Maar als we het combineren kunnen, dan willen wij duidelijkheid ook aan onze burgers verschaffen voor 1 januari aanstaande. En dat staat wat mij betreft nog steeds. En dus zou een referendum eventueel in maart, wat mij betreft een puur procedurele reden zijn om dit niet te willen. Dank u wel.
Dank u, burgemeester. In de tweede termijn zijn er nog vragen. Meneer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Er zijn natuurlijk vanuit de verschillende fracties verschillende opmerkingen gemaakt. Gaandeweg dit verhaal denk ik dat ik al op een hele hoop van die opmerkingen ingegaan ben. En nogmaals, en ik kan het heel kort houden in deze tweede termijn. Ik heb een aantal keren gemotiveerd aangegeven waarom wij denken dat het goed is om zaken nu uit te zoeken. Er zijn mensen die er anders over denken. Wij zijn de mening toegedaan zoals verwoord hier in deze motie. En ik denk dat ik dan namens mijn collega's mag spreken, dat wij dan ook graag het stemmen daaraan verbinden. Dank u wel.
Dank u. Meneer Meijer.
Ja, voorzitter, ik kan heel kort. Kijk, ik wil wel korte momenten maken met de krokodillentranen. Van ja, wij vragen toch alleen maar een onderzoekje. We willen alleen maar een beetje in kaart brengen hoe het zit. Als je gedurende een allesomvattend, veelomvattend onderzoek dat gaande is, wat je daar uiteindelijk ook van vindt, we kennen allemaal de resultaten nog niet. Als je gedurende dat proces iets heel anders wil gaan doen en het woord referendum in de mond neemt, dan moet je niet raar opkijken dat mensen daar dan in het debat inhoudelijk op ingaan en het over het referendum hebben. En het niet hebben over hoeveel papier het dan kost, want dat is natuurlijk niet wat hieronder zit. Dan had je ook nogmaals zelf kunnen uitzoeken en dan had je daar niet een raadsdebat van hoeven te maken. Dus die krokodillentranen, daar kan ik niet zoveel mee. Ik wil wel ook nog een waarschuwing meegeven, als je dat zo mag noemen. In ons land zijn wij, in ieder geval hier, de vertegenwoordigers van de inwoners van Heerlen. En ik vind het fantastisch dat we ook in kaart brengen wat bedrijven en organisaties vinden. En het is ook geweldig om te zien waar de knelpunten zitten. Maar bedrijven en organisaties stemmen niet in ons land. En wij vertegenwoordigen ook geen bedrijven en organisaties in deze raad, sterker nog. Dat is zelfs verboden. Dat is zelfs tegen onze principes of afspraken hierin. Dus ik wil het zo interpreteren dat dat een extra is. Maar dat, de SP-fractie is al jaren klip en klaar over wat er zou moeten gebeuren. Maar laat zich niet
op zichzelf overtuigen door een laag die neerkomt op, ja, we hebben mensen gesproken, maar de bedrijven en organisaties die geven de doorslag. Nee, wij zitten hier namens de mensen in Heerlen. En niet namens bedrijven, hoe belangrijk die ook zijn, en organisaties, of ze nou in de zorg zitten of ergens anders. We zitten hier namens de mensen in Heerlen. Dus hier wil ik wel even scherp hebben. Dat is misschien een interpretatieverschil in de zin van wat ik van de burgemeester gehoord heb. En dan is het verder prima, wil ik het niet groter maken dan het is. Maar die wil ik wel even, wat de SP betreft, rechtzetten. Ik was in eerste termijn al duidelijk over wat wij van deze motie vinden.
Ik dank u, meneer Meijer. Ik stel voor dat we overgaan tot stemming. Is er iemand die een... Sorry, het woord is aan de burger.
Ja, toch even op de opmerking van de heer Meijer. Als je kijkt naar de breedte van het onderzoek, is nu juist de bedoeling dat u als raad, en dat geldt omgekeerd voor onze collega's in Landgraaf, een zo compleet mogelijk beeld hebt. En u bepaalt uiteindelijk als raad welk besluit, en of er überhaupt een besluit komt, dat begint het al mee, en zo ja, welk besluit er genomen gaat worden. Dus in die zin, u noemt het een extra, nou, daar kan ik me in vinden als u dat zo interpreteert. Het gaat erom dat wij breder gaan dan alleen maar de mening van de burgers een referendum. Het is en. En welke elementen u straks belangrijk vindt in uw eigen afweging, dat staat u vrij. Maar juist het feit dat we daar in de volle breedte gaan, geeft ons straks ook een goed gevoel dat er ook een voorstel zal liggen, hoe het ook mogen luiden. Want nogmaals, het is absoluut geen vooruitgemaakte zaak dat we het hier over een herindeling gaan hebben. Dat u daar ook in de volle breedte over geïnformeerd bent en daarmee uw standpunten kunt bepalen. Voorzitter, dit voorstel dat er straks gaat komen, is wat mij betreft één die essentieel is voor de toekomst van onze gemeente en ook van de regio. En omdat wij vinden dat dat nooit mag afhangen van een simpel ja of nee, of slechts één scenario van de vier kiezen, gaan wij dus voor inhoud, diepgang en kwaliteit. Waarin wat mij betreft en ons betreft, zowel de verenigingen, de instellingen, de bedrijven, maar vooral ook onze inwoners juist in die hoofdrol zitten waar ze moeten zijn. Dank u wel.
Voorzitter.
Meneer Leers.
Kan het kiezen voor inhoud, diepgang en kwaliteit niet ook plaatsvinden na een mogelijk referendum? Dat sluit dat toch niet uit?
Ja, kijk, uiteindelijk kan alles, maar dan stel ik de vraag terug. Toen we dit voorstel aan u, aan de klankbord, hebben voorgelegd, toen wij dit proces met u besproken hebben en hebben voorgelegd, toen heb ik u daar niet over gehoord. Dat was het momentum geweest om met elkaar na te denken, als dit niet het pad was, om dat te doen. Nu stellen wij ons op het standpunt dat we een trein in gang hebben gezet, met z'n allen, waar we vervolgens straks een voorstel naar de raden laten gaan. U als raad beslist daarover, ongeacht welke elementen u wel of niet relevant vindt daarin. Maar ja, dat is wel het moment dat passé is. En ja, ik kan me niet aan indruk trekken dat u daar alle mogelijkheden voor gehad heeft.
Voorzitter.
Meneer Leers.
Maar die stelling sluit toch niet uit dat je daarnaast ook nog andere dingen kan laten uitzoeken. Zo simpel is dat toch?
Nogmaals, als uw raad dat besluit, dan is er een nieuwe situatie die wij in Landgraaf zullen voorleggen. Maar ik ben u net uit aan het leggen waarom het college daar in ieder geval geen voorstander van is. En wij dus ook deze motie ontraden. Maar als de motie straks wordt aangenomen, dan zullen wij morgen met Landgraaf erover het gesprek aangaan. Maar ik hoop van ganse harte dat u dat niet doet.
Dank u, burgemeester. We brengen nu het voorstel of een amendement in stemming.
In procedurele, ik heb ook hier gezien, de heer Horselt is als indiener. Ik neem aan dat de heer Groeneveld ervoor is. Dan krijgen we dadelijk procedureel daar een punt over, dat dat als zodanig gelezen mag worden.
Meneer Groenendijk, dat is goed.
Dat is goed, voorzitter.
Dan breng ik nu de motie in stemming. Wie is voor de motie? Wie is tegen de motie? Bij deze is de motie verworpen. Ik geef het woord terug aan de reguliere voorzitter van de raad.
Een vraag van Oorten. Toen straks kwam de vragenlijst ter sprake. Ik kan me niet herinneren als raadslid dat ik die vragenlijst gekregen heb. En ook die momenten voor die inloopavonden, zouden we die als raadslid alsnog kunnen krijgen? Of een tweede keer? Ik ben op een gegeven moment op de een of andere manier kwijtgeraakt of ik heb hem niet gelezen. Ja?
Ja, gaan we doen. Goed, dank u wel.
Sorry, meneer Wertelet.
Ja.
Dat kon er al.
Stel voor dat we die stukken gewoon nog een keer sturen, dan heeft iedereen die. Punt 13. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie CDA en GroenLinks in zaken premie maatschappelijke participatie. Ik kijk even wie hierover het woord wenst. De heer Ranamai. Even kijken. De heer Hannemeij, ook hier even procedure gezien. De heer Klaassen staat als indiener. Hij is niet aanwezig. Mag ik uitgaan dat iemand anders namens het CDA, de heer Adema, als ondertekenaar wordt gezien en als zodanig dat gelezen mag worden? Dan hebben we dat hersteld, de heer Hannemeij.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de motie spreekt eigenlijk voor zich, dus ik zou willen ook van de tijd niet te veel over willen uitweiden. Heel kort zou ik wel willen toelichten dat het gaat om een relatief klein bedrag. We hebben de motie destijds ook besproken, uitvoerig en uitgelegd. En er waren wat toezeggingen gedaan door de wethouder die helaas nog niet allemaal zijn uitgevoerd. Dat staat ook in de motie beschreven. Even kort door de bocht en samengevat. Het gaat dus om een korte vergoeding die voorheen aan de vrijwilligers werd betaald. Die ook vooral door de vrijwilligers werd gebruikt om hun reiskosten, CQ-onkosten te betalen voor het vrijwilligerswerk wat ze deden. Het gaat wel geteld om 1 euro per uur gemiddeld. En daarvan is gezegd, nou dat schaffen we af, maar we gaan wel als college kijken of we de reiskosten op een andere manier kunnen vergoeden. En helaas is dat ook nog niet geëffectueerd. En wij krijgen vanuit verschillende instanties en van verschillende personen steeds vaker de berichten dat ze daar heel erg tegenaan lopen, vooral de vrijwilligers, dat ze ook nog eens extra kosten moeten maken uit de eigen zak, terwijl ze al het niet zo breed hebben om hun vrijwilligerswerk ook nog te kunnen voortzetten. Dus bij deze hebben wij gemeend om de motie nogmaals aan de Raad voor te leggen. En we hopen dat de Raad hier positief in besluit.
Dank u wel. Ik kijk even wie hier over het woord wenst. De heer Meijer. Kijk even rond. Ja, Meijer.
Ja, voorzitter. U herinnert zich dat wellicht nog, dat wij bij de bespreking van de eerdere motie, de ingetrokken CDA GroenLinks motie van mei 2016, dat we toen ook al hebben gezegd dat wij sympathiek tegenover die motie stonden. Dat was op dat moment geen vaker gebruikte truc om te zeggen sympathiek, maar we doen het niet. Nee, het was echt sympathiek. We verkeerden ook in de veronderstelling dat de oude regeling pas zou worden afgeschaft als er een nieuwe was. En wij constateren nu, en ik ben echt benieuwd naar het waarom daarvan, maar we constateren dat in de tussentijd er wel een onderdeel van de oude regeling, om het even zo te noemen, ik wil het niet te cryptisch maken, want dat is wel wat het is afgeschaft en er nog niks voor in de plaats is gekomen. En dat is natuurlijk niet de goede volgorde. Volgens mij kunnen we het daar wel redelijk snel met elkaar over eens worden, denk ik. Dit is nu niet alleen van onze kant sympathiek. Er moeten hele sterke argumenten zijn, willen wij deze motie niet steunen. Want dit gaat over, je kunt ontzettend lang discussiëren over of je heel concreet gemaakt de euro voor vrijwilligers, of je die wel of niet wil en wie die wel of niet moet betalen. Maar we constateren dat we dat tot voor kort, een paar maanden geleden, deden. Dat er in de tussentijd niets voor in de plaats is gekomen. En dat we als raad ook niks over hebben kunnen vinden in de tussentijd. En dat het wel is afgeschaft. Kortom, dat is eigenlijk niet zoals je het zou willen. Ik ben erg benieuwd. En daarom hoort u nog enige, een heel klein beetje, millimeter voorzichtigheid.
Een interruptie van mevrouw Winkens. Oké, sorry.
Een millimeter voorzichtigheid, maar eigenlijk zou ik die al redelijk snel van tafel willen vegen. Want wij zijn het vooral eens met het tweede punt in het dictum. Niet alle punten en niet alle opmerkingen die de heer Hannemeij dat ook maakte, zijn per se, zeg maar, zoals wij ze zien, maar en ook niet per se helemaal in de motie. Maar het tweede punt in het dictum is wat ons betreft de crux en verdient steun. En als hij niet komt door middel van een nieuwe regeling van het college, dan komt hij door het opnieuw invoeren van de oude regeling. En dan mag het college daarna ons overtuigen van een nieuwe regeling, maar dan wel in die volgorde.
Mevrouw Winkert.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wilde geen interruptie plaatsen op de woorden van de heer Meijer. Wat ik wel graag wilde weten, om het even weer scherp in beeld te krijgen, want eerlijk gezegd zijn me een paar dingen niet helemaal duidelijk. De regeling is per 1-7 komen te vervallen. Zo kunnen we lezen in de constatering van de indienende partijen. En mijn vraag is of de wethouder in zijn eerste reactie ook even aan ons allen als raad wil toelichten hoe de regeling eruit ziet en welk deel daarvan wij nog op of aanmerkingen kunnen maken. Zover als ik het in mijn herinnering had, hebben we het in eerder debat hierover gesproken met elkaar.
En onder andere ook erover gehad dat het woord vrijwilliger natuurlijk wel veel breder is dan de vrijwilligers die in aanmerking kwamen voor die 1 euro vergoeding. Dat zou dan betekenen als er een regeling is door de raad vastgesteld geldende voor alle vrijwilligers in onze gemeente, dat we dan waarschijnlijk over een heel ander verhaal praten. Want dan zouden we eerst eens in beeld moeten krijgen welke vrijwilligers daar allemaal dan recht op hebben en voor een aanmerking komen. Dus procedureel zou ik graag willen weten van waar gaan we nog over en welke stappen kunnen we ondernemen. In tegenstelling tot mij ben ik het absoluut niet eens met bullet 2 in de motie, dat kan ik u al vooruit al zeggen. Want er zal een reden zijn waarom het nu gestopt is en om het dan zomaar per direct weer de oude regeling op te pakken. Nou, mij lijkt dan dat je veel meer moet gaan kijken eerst van zijn de regelingen op de juiste manier toegepast? Gaan we over de regelingen en gaan we ze nog aanpassen? En als derde punt, als dan blijkt dat we iets onrechtmatigs hebben stopgezet wat niet had gekund, dan kun je natuurlijk achteraf nog altijd corrigeren. Dus van daaruit dat wij het precies andersom benaderen. Maar ik wacht eerst graag de reactie van de wethouder hierover af.
Ja, voorzitter, ik zou toch een interruptie willen plegen, want dat lijkt mij een beetje de wereld op z'n kop. Ik deel met mevrouw Winkens dat het kan zijn dat je de regeling moet aanpassen. Dat je hem moet uitbreiden of moet beperken, het kan allemaal. Maar dat doe je dan toch pas nadat je een discussie, debat hebt gehad, hebt neergelegd wat de nieuwe regels zijn. Dan schaf je toch pas dat oude onderdeel af. En nu heeft het college het omgekeerde gedaan. Eerst afgeschaft en er is nog niks nieuws, dus daar moeten we het kennelijk nog over hebben. Dat is toch niet de juiste volgorde? Deelt u dat met mij?
Mevrouw Winkens.
Ik deel met meneer Meijer dat we het er in ieder geval over kunnen hebben met elkaar. Ik deel niet met de heer Meijer dat de regeling zoals die in het verleden werd toegepast voor alle vrijwilligers gold. Dus dan was het klaarblijkelijk een niet goedendachte regeling. Want nogmaals, we hebben geconstateerd met elkaar dat er veel meer vrijwilligers zijn dan de vrijwilligers die van die 1 euro gebruik maakten of die toebedeeld kregen. Dus nogmaals, meneer Meijer, ten dele kan ik met u meegaan, maar niet op alle punten. En ik wacht graag de reactie van de wethouder af.
Voor zo'n laatste interruptie. Nee, ik zeg ook niet dat het geld gold voor alle vrijwilligers. Dat is ook niet zo. Mijn stelling is dat er nu mensen zijn die geen recht meer op de regeling hebben. Dus dat u dat we zouden willen uitbreiden, het anders willen definiëren, is allemaal prima. Maar dat doe je dan, deelt u met mij, dat het wel de juiste volgorde is om mensen pas een euro af te pakken, want dat is plat gezegd wat er gebeurd is, nadat je hier of op een andere plek hebt uitgelegd waarom die regeling dan anders moet. Dat doe je toch niet, uitbreiden kan altijd. En dan kun je daar naderhand over hebben. Maar afpakken, want dat is hier wat er hier feitelijk gebeurd is, dat lijkt mij toch wel eerst dat je dan heel scherp moet hebben als raad en commissie, hoe je dat precies gaat doen. Deelt u dat met mij?
Mevrouw Winkens?
Dat deel ik niet geheel met u. Ik vind het een beetje een vooringenomen standpunt dat u zegt, dan wordt iets afgepakt. Ik wil graag van de wethouder horen wat hier nu precies gebeurd is. En ik deel dus niet uw mening.
Ja. Het van de wethouder.
Ja, voorzitter. Even over het proces. Want toen ik de motie las, dacht ik van... had ik nou een blackout of hoe zit dat nu precies? In de motie staat bij constaterende dat er sinds de raad van mij geen enkele poging door de wethouder is ondernomen om zijn toezegging over het onderwerp, om dat verder uit te spitten, dat niet gestand is gedaan. We hebben op 15 juni uitgebreid in de commissievergadering daarover gesproken. We hebben daar ook een presentatie over gehad. Voorafgaand aan die commissievergadering hebben we een memo gestuurd naar de raad, of naar de commissie in ieder geval, waarin we ook hebben aangegeven waarom het nodig was om dat voor 1 juli met elkaar te delen, omdat namelijk per 1 juli de oude regeling zou aflopen. En dat is ook zo naar de deelnemers gecommuniceerd. En ik heb ook nog even de besluitenlijst erbij genomen. We hebben daar toen een alternatief voorstel gepresenteerd, waarin we hebben gezegd, ook horende de discussie uit de raad, dat er ingezet zou worden op een reisonkostenvergoeding, althans een nieuwe regeling reisonkostenvergoeding. We hebben ook laten zien van als je de oude regeling in stand zou houden, wat dat zou betekenen ten aanzien van kostenontwikkeling en waarom dat niet meer past bij het, het beleid van participatie, namelijk dat we zoveel mogelijk mensen willen aanspreken om zoveel mogelijk mee te doen in de Heerlense samenleving. En dat kan zijn dat de ene gereïntegreerd wordt richting de arbeidsmarkt, en iemand anders aangesproken wordt om vrijwilligerswerk te doen. En de oude regeling leent zich niet om gecontinueerd te worden, omdat dat ook aan onze kant heel veel ja, bijna onmogelijke uitvoeringskosten en last met zich meebrengt. Want wie gaat voor al die vrijwilligers registreren hoeveel uur ze nou bij welke vereniging of welke organisatie vrijwilligerswerk doen? Met andere woorden, we hebben dus ook gevraagd naar de commissieleden en ook naar de raad, horende die discussie destijds in mei, van wat is nou de achterliggende boodschap dat we toch een regeling moeten hebben. En dat kwam voortdurend terug dat dat ging rondom reisonkosten. Dus we zijn bezig met het ontwerpen van een nieuwe regeling, waarbij we de organisaties eigenlijk willen vragen van als zij dus vrijwilligers in dienst hebben, tussen aanhalingstekens, als er vrijwilligers bij hen werken die reisonkosten maken, dan kunnen ze dat bij de gemeente declareren. Daar zijn we mee bezig. Het is in die commissievergadering van 15 juni gecommuniceerd dat de oude regeling per 1 juli zou eindigen. En we hebben de ruimte genomen om de nieuwe regeling op te tuigen. We zijn er voortvarend mee aan de slag gegaan, heeft wel wat uitzoekwerk met zich meegebracht. We zouden eigenlijk komende maandag die uitwerking bespreken in het bestuursteam. Maar ik wil eigenlijk een bepaalde draai geven aan de motie dat ik hem wellicht als volgt zou kunnen interpreteren. In die zin dat de raad zegt, tenminste luisterende naar de indiener en luisterende naar de heer Meijer, dat hij zegt van ja, er is nu een gat ontstaan tussen het eindigen van de oude regeling en het ingaan van de nieuwe regeling. En die nieuwe regeling is er nog niet. En dus zou je eigenlijk de oude regeling weer moeten reactiveren of heractiveren. Dat heeft niet mijn voorkeur, want voordat we in staat zijn om de oude regeling te reactiveren en voordat we weer gaan zitten turven van wie er vrijwilligerswerk doet voor hoeveel uur per week, want dat moet je dan met terugwerkende kracht ook doen, is mijn voorstel om, als de Wieder weer gaat te komen met het alternatieve voorstel rondom reisonkosten, en dat dan met terugwerkende kracht te gaan vergoeden. En met andere woorden, we proberen eigenlijk zo snel mogelijk een voorstel in het college te krijgen. Het is een beleidsregel, dus een collegebevoegdheid, waarin we dat regelen. En dus ook het gat wat is ontstaan tussen de oude regeling en het ingaan van de nieuwe regeling, dat we dat meenemen en compenseren voor de betreffende doelgroep.
Interruptie van de mij.
Ja, voorzitter, ik moet de laatste voorstellen. Ik kan er niet over zien en bovendien ben ik niet een van de indieners van de moties. Die gaan er zelf over. Maar ik wil even recht zetten. De suggestie dat dit zou gaan om alle vrijwilligers in Heerlen en dat er een explosie aan vrijwilligers zou plaatsvinden. Is het college het met de SP-fractie eens dat dit gaat om een specifieke groep die gecompenseerd werd door middel van die euro, maar het vrijwilligerswerk deed en dat als een vorm van pre-integratie werd beschouwd. Dus dat het om een specifieke groep ging in onze bijstandsbak, als je hem zo wil noemen. Dus het beeld dat dit zou gaan over alle vrijwilligers en heren die een keer wat doen, dat we dat kunnen wegnemen.
Ja, voorzitter, het klopt dat het nu over een bepaalde doelgroep gaat, waarvan wij hebben geconstateerd dat die vrijwilligerswerk doen en op basis van de inschatting van de reïntegratieconsulent is gezegd van die zouden aanspraak kunnen maken op die vergoeding. Alleen, we zijn bezig met een totale analyse van ons bestand. En ik heb dus straks eigenlijk al gezegd, naar aanleiding van de casus Netcar, dat we zeker niet iedereen in beeld hebben. Dus wij proberen onze reïntegratiekanalen eigenlijk zo in te richten dat we heel snel kunnen zien van is iemand te reïntegreren naar de arbeidsmarkt, hè, neemt die bijvoorbeeld deel in baanbrekend werk, dan hebben we gezegd, baanbrekend werk laten we de premie voor wat die is, ook omdat daar toch wat meer een werkkarakter aan vastzit dan bij andere werkzaamheden in het kader van vrijwilligerswerk. Maar we gaan dus een veel grotere groep mobiliseren en aanspreken op vrijwilligerswerk. En dus we kunnen dadelijk ook niet zeggen, daar ben ik ook echt geen voorstander van oh, u valt onder de oude regeling, want u bent bij wijze van spreken in 2015 aangesproken op vrijwilligerswerk. U wordt aangesproken in oktober 2016. Ja, u kunt geen gebruik meer maken van die regeling. Dus ik zou daar echt voor willen kiezen om daar dan ook één lijn in te kiezen, gebaseerd op reisonkosten. Dat was ook het argument van de commissie en ook destijds van de discussie in de raad. Dat we daar de nieuwe regeling op enten, ongeacht of je nou in de oude doelgroep valt of in de nieuwe doelgroep valt, zodra je vrijwilligerswerk doet, wat het karakter heeft van participatie, dan kun je dus aanspraak maken op reisonkosten als dat aan de orde is uiteraard.
En voorzitter, dat lijkt mij verder. Ik heb geen oordeel over wat er nog moet komen. Dat geloof ik wel. De crux van de discussie is kennelijk dat daar een uitbreiding wordt verwacht onder de mensen, onder de doelgroep. Dat is ook waar de discussie in de commissie over ging.
Ja.
Een uitbreiding wordt verwacht van de groep. Als je goed gaat spitten, dat maatwerk waar het college complimenten voor verdient en al eerder op deze avond gehad heeft. Moeten niet te veel complimenten geven, want dan gaan ze straks aan scheef lopen. Maar
ik heb dat ze van u nog niet gehad.
Oh, ik krijg voortdurende lopende band complimenten. U hoort het kan ik niet meer. Maar mijn punt is als volgt. Laat het serieus houden. Dat als we verwachten dat er een uitbreiding komt, dan ga je natuurlijk pas de oude regeling, namelijk de euro. Het is plat het afpakken van een euro van mensen die goed werk en een goede vorm van pre-reintegratie verrichten. Dan doe je dat toch pas in de volgorde dat je het eerst inzichtelijk maakt en dan pas een nieuwe regeling voor iedereen in gang laat.
Ja, de voorzitter, dat is interruptie.
Ja, voorzitter, dat was een interruptie aan het college.
Ik kan zeggen, dat is een interruptie, dus...
Mag ik geen interruptie op de interruptie van de heer Meijer?
Je kunt dan dadelijk een nieuwe termijn wel op reageren, de wethouder.
Ja, de heer Meijer heeft het over pre-reïntegratie. Ja. Dat veronderstelt dat een prede voor de stap richting de arbeidsmarkt zou zijn, of de stap bijvoorbeeld voor baanbrekend werk. Dat is natuurlijk niet per definitie zo, omdat we ook weten dat ongeveer een kwart, een derde in ons bijstandsbestand nooit echt die stap richting arbeidsmarkt kan maken. En toch wil je die mobiliseren om te participeren, ja, ik vind het eigenlijk een verschrikkelijk woord, maar om mee te doen in de heerlijkse samenleving.
Maar dat hebben we zelf laten ontstaan, hè? Dus dan is het gek dat je nu met de bottenbijl...
Interruptie via de voorzitter.
Excuses, voorzitter.
Ja, ik zou dat geen bottenbijl noemen. Eigenlijk probeer je mensen uit hun isolement te halen en juist actief te krijgen, ook voor de stad en ook voor de sociale contacten. Dus ja, ik snap de vergelijking met bottenbijl niet helemaal.
De allerlaatste keer kom ik wel in de tweede termijn op terug. Het gaat om de juiste volgorde. Laten we het niet ingewikkelder maken dan het is, want anders dan verzanden we in details. Het gaat om de juiste volgorde. Daar mag u zelf van zeggen, daar heeft de raad of de raadscommissie dan in juni ook zitten slapen. Dat mag u, hè? Dat zou ik nog een argument vinden ook. Maar we constateren nu op grond van de motie die van GroenLinks en het CDA voor ligt, dat er wel degelijk een schoonheidsfout, als ik het heel voorzichtig wil noemen, schoonheidsfoutje gemaakt is, waar nu u niet alleen verantwoordelijk voor bent, maar waar de commissie ook bij zat. Moeten we dat dan niet als de wielen weer gaan herstellen voor die mensen die er in de afgelopen tijd recht op hadden en eigenlijk nog steeds recht op zouden moeten hebben, in alle redelijkheid?
Heeft ook te maken, ja, we kunnen breed uitwaaieren, maar dan gaan we helemaal diep op het onderwerp in. De kaders ten aanzien van participatie, die zijn op parkstadniveau vastgesteld. Andere parkstadgemeenten hebben gewoon, om in de woorden van de heer Meijer gesproken, radicaal gezegd van we stoppen helemaal met het premiebeleid. Wij hebben gezegd, we houden in ieder geval overeind voor baanbrekend werk. De andere premies, die stoppen we. Behalve dan bijvoorbeeld de uitstroompremie als iemand 12 maanden uitkeringsonafhankelijk is geworden. Dat is ook het beleid geweest van het college, dus we hebben dat ook ingezet. Vervolgens, in de aanloop na 1 juli, kwam dus de discussie op gang in de raad. Dat was die eerdere motie. En toen is gezegd, ja, willen we dit eigenlijk wel? En toen heb ik gevraagd, van kunnen we dat onderwerp dan bespreken in de commissievergadering? Dat we kunnen laten zien van wat de ins en outs en de financiële componenten daarin zijn. Dan kunt u daar een evenwichtige mening over vormen. En op basis van die mening gaan wij aan de slag voor een eventueel alternatief. Nou, die ruimte heb ik gekregen van de raad, maar het was klip en klaar dat per 1 juli de oude regeling zou stoppen. Die ruimte hebben we genomen om te werken aan een alternatief. Daarvan kan ik alleen maar constateren dat als de raad, en dat snap ik heel goed, zegt van ja, wacht even, je moet niet een te groot gat laten ontstaan tussen de oude regeling en de nieuwe regeling. Fiets dat zo snel mogelijk dicht. Dat kan ik natuurlijk wel proberen te versnellen en ook met terugwerkende kracht repareren. Maar dan wel vanuit de gedachte van de nieuwe regeling.
Interruptie van de heer Verrek.
Ik hoor de wethouder zeggen dat we dat zo snel mogelijk gaan bespreken. Daar komt een stuk over. Betekent dat we gewoon in de komende commissie en in de komende raad dat stuk gaan zien? Want dat is zo snel mogelijk.
Nee, dat kan nog sneller.
Dat kan nog sneller?
Ja, ik heb net aangegeven dat het een collegebevoegdheid is omdat het een beleidsregel behelst.
Dus dat betekent dat in de komende
college... Ook interruptie via de voorzitter.
Oh, excuus, meneer de voorzitter. Dat zou dus kunnen betekenen dat aanstaande dinsdag, wanneer een college heeft, dat de besluit gaat nemen.
De wethouder.
Dat zou wel heel snel zijn. Dus ik moet morgen met de ambtenaren kijken van hoe ver we zijn om dat stuk voor te, hoe ver we zijn om dat voor te bereiden. Eigenlijk was het de planning om het maandag in het bestuursteam te bespreken met mijn collega's vanuit het sociaal domein. Dan vervolgens in het wethoudersoverleg, dan naar het college. Maar ik zal proberen om dat zo snel mogelijk vorm te geven.
Interruptie van heer Van Rijck.
Dat zijn 14 dagen.
Ja, mijn streven zou zijn, hè, maar ik heb vandaag niet kunnen afstemmen met de ambtenaren. Dus hang me er ook niet aan op. Maar ik zou best willen streven om een nieuwe regeling per 1 november te laten ingaan. En dan vanaf die 1 november ook zo vorm te geven dat we dus met terugwerkende kracht andere reiskosten die zijn gemaakt tussen 1 juli en 1 november dan ook meteen mee kunnen compenseren.
Prima. Ik kijk even, de wethouder is klaar met zijn termijn. Dan kijk even wie een tweede termijn in de raad heeft. De heer Rannemeij, mevrouw Winkens, de heer Bertolet. Kijk even, de heer Rannemeij.
Voorzitter, het komt niet vaak voor dat ik en de heer Meijer samen tegen het college opboksen. En dat moment moet je ook misschien koesteren. Maar ik ben het volledig met zijn argument eens. Hè. In deze zegt hij, en dat klopt ook wel, dat je je oude schoenen weggooit terwijl je nog geen nieuwe hebt. En dat heeft het college eigenlijk gedaan en dat staat ook in onze motie. Aan de andere kant heb ik in deze jaren ook hier geleerd dat je je zegeningen moet tellen. En één vogel in de hand is beter dan 10 in de lucht. Dus als de wethouder zegt, ik ben bereid om met terugwerkende kracht de nieuwe regeling dan te laten gelden. Het gaat ons nu om de doelgroep en niet zozeer om ons gelijk. Dus als de wethouder zegt dat is voor mij makkelijker te regelen of dat is logischer vanuit het bestuur. Het gaat ons erom dat de doelgroep, en het gaat inderdaad om een specifieke doelgroep, die door de gemeente of eigenlijk door ons eigenlijk zelf gezegd heeft, u komt in aanmerking voor vrijwilligerswerk, dat moet u gaan doen. En die mensen kregen die 1 euro regeling om bij mevrouw Winkens een antwoord te geven. Dus om die specifieke groep gaat het nu heel, heel concreet. En als die mensen dan gecompenseerd kunnen worden met een onkostenregeling, met terugwerkende kracht, dan lijkt me dat een prima compromis. En dan wil ik best namens de indieners de dictum van de motie zodanig formuleren dat dat dan kan. En dan kunnen we snel klaar zijn met deze motie, hoop ik.
Mevrouw Winkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was aan het einde van het betoog van de heer Rannemeij nog benieuwd of hij zo goedgeefs zou willen zijn als de wethouder ook en gewoon de motie zou willen intrekken. Maar ik begrijp dat hij graag het dictum heeft aangepast. Ja, voorzitter, om nog heel
voorzitter,
even...
interruptie. Dus meneer Rannemeij. Ik zal dat precies doen zoals mevrouw Winkens het zegt. Dat hebben we de vorige keer namelijk gedaan. En ik zou dat dit keer eindelijk eens een keer vast willen leggen. Dus vandaar dat ik dat niet doe.
Oké. Prima, meneer Rannemeij. Ik hecht echter aan de woorden van de portefeuillehouder die ons heeft toegezegd om hier binnen een paar weken met een oplossing te komen. Een oplossing waarvan ik vind dat die nog vele malen meer in zich heeft dan dat de motie überhaupt behelst. Want laten we hartstikke wel wezen, de daadwerkelijk gemaakte kosten door deze specifieke doelgroep, door deze specifieke groep vrijwilligers, die worden nota bene met terugwerkende kracht vergoed. De heer Meijer heeft de wethouder dat ook horen zeggen en toch blijft hij praten over schoonheidsfoutjes en wat ik eerlijk gezegd een beetje kleinzerig vind in dit geval, want de wethouder zei al meteen, dat doe ik dan met terugwerkende kracht. Nou, dan denk ik, meneer Meijer, dan moet u ook zo sportief zijn om te zeggen van nou, dan wordt dat onmiddellijk voor deze specifieke doelgroep zo mooi opgenomen dat ze in hun gemaakte kosten tegemoet worden gekomen. En ik kan het alleen maar toejuichen, de toezeggingen van de wethouder. En ongeacht of de dikte van de motie naar tevredenheid wordt aangepast, ik ben in ieder geval meer dan content over de toezeggingen van de wethouder. Dank u wel.
Ja, Bertolet.
Ja, dat ben ik ook. En ik erger me een beetje over de opmerkingen van de heer Meijer dat de commissie heeft zitten slapen en dat er sprake is van schoonheidsfoutjes. We hebben die discussie toen gevoerd. Diezelfde opmerkingen zijn toen ook gemaakt. De wethouder heeft toen ook de toezegging gedaan. En nogmaals, het was een bestaande regeling waarvan bekend is en is ook gecommuniceerd dat die zou aflopen. En ik denk inderdaad dat de nieuwe regeling niet eens soberder is. Want laten we wel zijn, die reiskosten kunnen hoger uitpakken dan die 1 euro per uur. Dus ik denk dat veel vrijwilligers blij zullen zijn met deze nieuwe regeling. En nogmaals, ik zie dan ook geen enkel probleem en ik zie geen enkele reden voor deze motie.
De Meijer.
Ja, voorzitter, ik heb in de afgelopen maanden een behoorlijke groep mensen gesproken die wel degelijk reden ziet. om hier over aan de bel te trekken. En dat, dus wat dat betreft vind ik de motie die voor ligt niet vreemd. Ik zou ook willen zeggen dat een schoonheidsfoutje, ja, dat zegt de naam al, dat is geen gigantische blunder, maar dat is een schoonheidsfoutje. En dat herstel je niet door, het prachtig dat je iets met terugwerkende kracht wil doen, maar dat is er nog steeds gebeurd. Dat mag je kleine zeg noemen, maar dat vind ik hem niet erg, daar debatteren we om. Maar, kijk, wij kunnen onszelf verwijten dat we in juni dan niet of wel goed hebben opgelet, maar ons misschien wel onvoldoende hebben gerealiseerd wat de consequenties voor ons sommige van deze mensen kunnen zijn. En ik herhaal, dit zijn niet alle vrijwilligers in de stad. Dit zijn de armste Heerlenaren, die hoe dan ook geactiveerd willen worden, daar is het college goed mee bezig, en die ook mee willen doen, maar die tegelijkertijd die 1 euro niet altijd als een, niet per se als een reiskostenvergoeding beschouwden, maar die voor hen in zekere zin een heel klein spaarpotje was. Dus wat dat betreft gaat dit om mensen die in de afgelopen maanden in sommige gevallen wel een paar honderd euro konden sparen bovenop die hele kleine spaar, is niet eens het woord dat hier op zijn, plaats is. Bovenop bovenop de uitkering zou je kunnen zeggen. Kortom, dit is niet zomaar iets en dit gaat voor sommige mensen betekent dit het gat aan het einde van de maand niet kleiner of veel groter. Dus ik zou daar niet al te gemakkelijk over willen doen.
Meneer de voorzitter, mag een interruptie plaatsen?
Ja, interruptie van Winkert.
Is de heer Meijer het met mij eens? Want hij spreekt nu over een paar honderd euro extra per vrijwilliger die in de bijstand zit.
Ja.
Het verschil tussen het niet maken van reiskosten of het krijgen van geld, kan hij mij dat duiden? Want de discussie wordt hiermee uit zijn verband getrokken. Er is steeds aan ons voorgehouden dat deze mensen van die 1 euro vergoeding hun reiskosten onder andere zouden betalen. Maar hetgeen u nu voorschotelt, is dat die mensen misschien wel te voet naar die werkplek gaan en dat geld gewoon als spaarcentje gebruiken.
Voorzitter, dat is nou het verschil tussen de theorie van mevrouw Winkens en de praktijk van mensen met wie wij gesproken hebben. En daar kunnen we in het in. Ik geef antwoord op uw vraag. De theorie is dat dit gebruikt wordt voor een onkostenvergoeding voor reiskosten. Dat is inderdaad waar wat u zegt. Het is inderdaad waar. Er zijn mensen die lopen naar hun werkplek zodat ze die euro niet uitgeven aan de bus of anderszins. Maar die euro kunnen gebruiken om het einde van de maand dat gat kleiner te kunnen maken. Dat is iets, daar kun je van zeggen, ja, dat in theorie was dat niet de bedoeling. Maar dat is de praktijk van honderden mensen in onze stad. En daar kunnen we van zeggen, ja, die paar maanden met terugwerkende kracht lossen het op. Dat gat is in de afgelopen maanden ontstaan. En dat gat met terugwerkende kracht opvullen en oplossen is prachtig, maar het is wel ontstaan. Dat neem ik ons hier, niet alleen het college, maar ons hier neem ik dat kwalijk. Dat we er in juni onvoldoende bewust van zijn geweest dat de consequentie is van het aanpassen van een regeling die voor ons in theorie fantastisch helder en scherp en duidelijk was, maar de praktijk heeft geleid tot praktische problemen voor mensen die actief zijn als vrijwilliger, die niet thuis op de bank zitten, maar die iets doen en waarvan wij op zijn minst met z'n allen hebben gevonden dat daar een euro tegenover zou moeten staan. En daarom zeg ik reiskosten prachtig, maar ik zou eigenlijk veel liever willen, ik wend me tot de heer Rannemaai, ik zou er op zijn minst van willen maken dat het een onkostenvergoeding is. Zodat we niet straks mensen die, laten we zeggen, in dezelfde buurt wonen, met dat gat laten zitten. Want ik vraag me dan ook wel namelijk af, wat is dan dat kostenvoordeel dat wij hier zouden hebben? Of wat is dan die explosie van kosten? Ik wil dat wel, want dat weet het college ook nog niet, dat hoorden we net, ik heb heel goed geluisterd naar de wethouder. We weten niet precies in de toekomst hoe dat er gaat uitzien. We vermoeden dat dat een explosie van kosten is. Breng het maar eens een kaart. En op het moment dat we zien dat het een explosie van kosten is en we een afweging kunnen maken dat we die explosie van kosten niet voor onze rekening willen nemen voor deze allerarmste mensen die geactiveerd zijn in onze stad. Als dat zo is, dan hebben we een interessante nieuwe discussie. Maar tot die tijd vind ik reiskosten eigenlijk nog wel wat te beperken en dan mag dat net iets breder dan reiskosten zijn.
Voorzitter.
Meneer de voorzitter, ik mag nog even reageren op de
vraag. Ja, goed, ik wist niet dat u wilde. Mevrouw Winkens.
Is de heer Meijer het niet met mij eens dat het veel transparanter en eerlijker is dat wij uit ons gemeenschapsgeld mensen betalen voor gemaakte kosten in plaats van verkapte gelden geven aan mensen die zij dan vervolgens als spaarpotje gebruiken bovenop het geld dat we hun toch al geven?
Ja, maar ja.
Voorzitter, het antwoord is nee. Ik zou willen dat wij in deze gemeente, dat wij iedereen die ook maar iets bereid is te doen, dat wij die uit de diepe armoede halen. Helaas zijn we daar alleen als gemeente niet toe in staat. En hebben we ook afgelopen dinsdag weer de resultaten van het Sociaal Cultureel Planbureau gezien. waar je van ziet dat er een enorme, sprake is van een enorme armoede onder mensen die niet arm willen zijn, om even plat te zeggen, die gewoon aan de slag willen. Dit zijn diezelfde mensen, dat constateren van het college ook constateert dat niet iedereen regulier op de arbeidsmarkt terecht zal kunnen, dan doen we iets heel kleins. Een euro. Ik zou bijna wel zeggen een fucking euro, maar een euro. Laat ik me parlementair blijven uitdrukken. Ja, een euro. Voorzitter, een euro. Voor vrijwilligers die actief willen zijn. En dan gaan wij soebatten over of dat reiskosten of onkosten moet zijn. Kom zeg. Organiseer dat gewoon goed. En als dat dan dat kleine beetje is dat wij aan het einde van de maand voor deze mensen tot stand willen brengen, zodat het gat kleiner is dan het nu is, ja, dan bespaar ons de moeite om uit te zoeken hoeveel kilometer het dan van X naar Y is. En laten we het gewoon beperken tot een onkostenvergoeding of vermijdbaar tot de euro zoals die was.
Interruptie van de heer Bertelet.
Voorzitter, ik hoorde meneer Meijer het over die euro hebben en dat ben ik wel met hem eens, waar hebben we het eigenlijk over. Maar aan de andere kant lees ik bijvoorbeeld in de beantwoording van de artikel 35 vragen van ook de heer Radamay in februari. Ik lees daar een inhoudelijke motivering waarom dat de huidige regeling niet goed is. Los van wat het gaat kosten. Ik lees nergens dat het als bezuiniging ingeboekt is. Maar want daar heb ik dan wel graag een antwoord van u op, hoe u dat gaat administreren. Want dat ben ik met onze wethouder eens. Wie zijn vrijwilligers, wie niet? Hoe gaan we dat administreren? Ik zie daar een enorme rompslomp ontstaan. En ook, ja, zo zijn we natuurlijk in Nederland ook weer heel veel oneigenlijk gebruikelijke kissenbis en terugbetalen enzovoorts. Dus ik voorzie daar een hele probleem. En nogmaals, het gaat me ook niet om die euro. En ik zie die problemen die u signaleert ook. Ja, ik zou er ook graag een oplossing voor bieden. Maar ik denk dat de huidige regeling geen goede is. En dat we van daaruit voor iets anders gaan kiezen, daar kan ik mee leven. En als u met een beter alternatief komt.
Korte interruptie.
Oh, sorry,
dat is een interruptie. Ja.
Goed, nou ja, goed. Als de heer Meijer een beter alternatief heeft, hoor ik dat graag. Maar ik lees het niet als bezuiniging.
Ja, Meijer.
Voorzitter, maar u heeft de SP-fractie ook nooit horen zeggen dat die regeling niet aangepast moet worden. Ik constateer alleen dat het nu tot een probleem leidt voor die groep die geactiveerd is, die euro wel kreeg. Dus de volgorde is niet goed. Als je constateert dat er problemen in de toekomst zouden kunnen zijn, of hoe maak je een onderscheid tussen de een en de andere groep, dan moeten we dat verder uitwerken. Dan moeten we ons kennelijk, gezien de praktijkervaringen die we de afgelopen maanden hebben opgedaan, ik heb hier nog een aantal mails ik zal niet gaan voorlezen, maar voor me gekregen. Ja, dat leidt echt tot problemen met mensen. Dan kan het zijn, en dat is niet erg om te constateren met z'n allen, dat we dat voor een deel van die groep misschien wel te gemakkelijk of te theoretisch hebben beschouwd, dan moeten we er net wat meer de tijd voor nemen. Dan zou ik er in ieder geval voorstander van zijn. Ik vind de terugwerkende kracht prima. Ik zou hem alleen niet te beperkend willen zien. Want dan hebben we over een maand weer een discussie over welke problemen dat weer oplevert. En daarom kan ik mij herinvoering van de oude situatie.
Is een interruptie van
dit systeem pas uitwerken als het zover is. Ik ben nog niet klaar met de beantwoording richting de heer Bertelet. Pas als we echt alle details kennen tot de nieuwe regeling overgaan, kan bij mij betreft ook een oplossing zijn. Maar linksom of rechtsom vind ik niet dat mensen de dupe moeten zijn die het goede doen, die het goede willen doen, en die door de regeling in theorie nu, een theoretisch goede regeling, in de praktijk toch in de problemen komen.
Meneer Sijsselmans.
Dank u wel. Ik moet niet zo direct een vraag aan de heer Meijer, maar wel een steunbetuiging. Het vrijwilligerswerk is de cohesie van de samenleving. En ik denk dat we daarvoor moeten hoeden en aan alle kanten dit moeten steunen. En ik kan heel goed de beredenering van de heer Meijer volgen, dat we die oude regeling niet hadden moeten afschaffen voordat er een nieuwe regeling was. En ik denk dat we dat eens een keer moeten beseffen, dat het vrijwilligerswerk enorm belangrijk is voor de hele samenleving.
Ik kan me voorstellen dat u nu aan de heer Meijer vraagt of hij het daarmee eens is en ik vermoed dat hij ja gaat zeggen.
Bravo, bravo.
Radamay vroeg een punt. Ik neem aan een punt van orde. Kan dat? Heer Radamay.
Nou, voorzitter. Geen punt van orde, maar ik wil er graag even kort reageren. Het was eigenlijk meer bedoeld als een interruptie, maar ik zal het dan ook heel kort houden. Kijk, voorzitter. Het probleem waar we mee zitten is natuurlijk wel, wat de heer Meijer weer terecht opmerkt, is dat we niet de nieuwe regeling precies kennen. Dus als wij vanavond zouden toestemmen of instemmen met het feit dat een nieuwe regeling zal gelden met terugwerkende kracht, dan weten we niet precies, en dan schuilt daarin het gevaar, dat er straks om allerlei bonnetjes wordt gevraagd worden. En dat gaat ons en meer geld kosten, administratief veel meer rompslomp met zich meebrengen. En dat zal het doel van die 1 euro per uur voorbij schieten. Dus met andere woorden, voorzitter, bij nader inzien, ik denk dat we gewoon de motie in stemming moeten brengen.
En voor de discussie niet al te lang willen maken. De punten zijn duidelijk. Wij zijn ervoor om die 1 euro, het is maar 1 euro, ik blijf het herhalen, per uur als waardering.
Maar we gaan nu een derde termijn beginnen, dat is niet de bedoeling.
Nee, ik ga maar ook afronden. In ieder geval is duidelijk dat wij graag die doelgroep die 1 euro gunnen. En of het nou linksom of rechtsom is, dat zal ons een worst wezen. Ja. Dus laten we de motie maar aanhouden zoals het is.
Dus de motie blijft zoals eerst, dan geef ik het woord voor 2 termijnen de wethouder.
Ja, voorzitter, ik val wel een beetje van mijn stoel, eerlijk gezegd. Want de hele discussie die nu wordt aangezwengeld, die was de vorige keer, stond die ook in de startblokken. En daarvan hebben we toen gezegd, omdat die regeling zoveel ins en outs heeft, moeten we die uitgebreid bespreken in de commissievergadering. Dat hebben we ook gedaan. En daar zijn ook heel veel vragen die nu weer naar voren kwamen, en ook aspecten die de heer Meijer naar voren bracht, zijn aan de orde geweest. Ook de financiële doorrekening van het continueren van deze regeling naar de toekomst toe. En ook de verhouding van de regeling ten opzichte van het participatiebeleid. Want ja, volgens mij moeten we één ding ook goed markeren. Hier staat de wethouder participatie en niet de wethouder inkomensbeleid. En als we vinden dat mensen met een laag inkomen of in de bijstand, dat die iets extra's nodig hebben omdat ze te ver, of laten we zeggen tegen de armoedegrens zitten, dan hebben we een andere discussie met elkaar te voeren. En ik sta ervoor om het participatiebudget, waar ik verantwoordelijk voor ben, en natuurlijk zijn we collectief verantwoordelijk, maar om dat in te zetten om mensen in beweging te krijgen richting de samenleving. En de heer Meijer heeft het over een doelgroep of een bepaalde groep, maar ik heb het over de totale groep die in beweging moet worden gebracht. En ik vind ook dat de middelen niet toe moeten vallen aan een wat beperkte groep, maar toe moeten vallen aan de totale groep waarmee we die mensen in beweging krijgen. En daar is het participatiebudget ook voor bedoeld.
Okay. En als daar middelen...
Ja, voorzitter, als de wethouder, als het college zegt, die middelen zijn niet voldoende, want we hebben meer nodig, dan moet het college dat zeggen. Dan hebben we daar een discussie over. Ik constateer dat het tegenovergestelde gebeurt van wat u in ieder geval impliceert. Namelijk, als mensen die euro niet meer hebben, dan zijn er mensen bij die hun vrijwilligerswerk niet meer kunnen, willen, hoe je het wil noemen, maar hoe dan ook, niet meer uitvoeren. Die reacties krijgen wij terug. Dus dan gebeurt, ik vraag u niet om inkomensbeleid te voeren, dat vragen we wel andere mensen aan het college, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat vragen we aan het college in zijn geheel. Ik vraag u om te activeren. En ik constateer dat die euro nodig is bij een grote groep van de mensen die hem tot voor kort kregen, maar nu niet meer krijgt, dat die een stimulans kan zijn om geactiveerd te worden, of op zijn minst, en dat daar een inkomenskwestie bij speelt, dat mensen in de praktijk logisch hebben van, last hebben van het ontbreken van die euro, dat spreekt voor zich, heb ik voldoende over gezegd. Maar deelt u met me dat het, hoe dan ook, niet de bedoeling van het afschaffen van de oude regeling is, dat mensen dus niet meer geactiveerd worden. En dat dat een reden zou kunnen zijn waarom je er heel voorzichtig mee moet zijn.
De wethouder.
Ja, dat past niet in de geest van het participatiebeleid, omdat we eigenlijk van iedereen verwachten dat ze mee willen doen. En we daar mensen ook op aanspreken, ongeacht of we daar nou een euro zeg maar aan de hengel hangen of niet. Want dat zou betekenen dat je dus voor die beperkte groep wel die euro gaat uittrekken en voor de nieuwe groep dadelijk weer niet. En dat willen we niet. En we willen zeg maar ook de middelen efficiënt inzetten. En dat is om, en daar hebben we het in het verleden ook over gehad, om mensen in beweging te krijgen richting de arbeidsmarkt, als dat kan. Hè. En daar hebben we ook discussies gehad over bijvoorbeeld de inzet van baanbrekend werk. Daar zijn we het heel erg over eens dat dat een kanaal moet zijn dat beperkt is, dat er een snelle doorstroom richting die arbeidsmarkt moet zijn. Dat geldt in deze ook voor de premie maatschappelijke participatie, dat de middelen worden ingezet om mensen in beweging te krijgen, maar niet om mensen een bepaald inkomen mee te geven of te compenseren dat ze tegen de armoedegrens aanlopen.
Ja, maar voorzitter, wat ik
in de
interruptie, wat ik niet begrijp is er nu een tekort? Is er nu, moet de Raad meer geld vrijmaken? Wat is nu het probleem? Want ik hoor aan de ene kant zeggen dat het geen bezuinigingsachtergrond kent. Maar aan de andere kant zegt hij wel 3 keer dat we willen dat het efficiënter wordt ingezet voor de hele groep. Wat is nu het probleem van het, in ieder geval de afgelopen maanden, soberder maken van de regeling zoals die was? Heeft u meer geld nodig? Zegt u maar. We kunnen niet zo 1, 2, 3 regelen, maar dan weten we waar dan precies hier het probleem zit.
Wethouder.
Kijk, met geld kun je alles regelen. Maar dat moet de heer Meijer niet erg aanspreken.
Het gaat ook erom van, vind je dat je mensen moet kunnen aanspreken om mee te doen in de samenleving? Ongeacht of je daar als gemeente een premie per uur tegenover zet. En dat is een fundamentele discussie. En die heeft deels, weliswaar aan de oppervlakte, plaatsgevonden in de commissievergadering. En we hebben ook gehad over de projectie, wat het zou betekenen als we het huidige beleid zouden doortrekken naar de toekomst. En dan hebben we het niet over een luttele euro, maar dan schieten we over de miljoen euro heen. En de plaatjes die zitten gewoon ergens in het RIS. Die zijn ook gepresenteerd in de commissievergadering. Dus ik constateer alleen maar dat we nu weer opnieuw een discussie daarover gaan voeren. Terwijl ik dacht, een oplossing te hebben gevonden in die zin dat we zeggen van nou de lijn die we hebben gekozen in de commissievergadering en die ook is onderschreven, die halen we naar voren, zodanig dat er geen lang gat ontstaat tussen juli en de nieuwe regeling. En als dat gat ontstaat, dat is al ontstaan, dan compenseren we dat met terugwerkende kracht. Maar als de redenering is van het premiebeleid moet blijven om inkomenspolitieke redenen, ja, dan hebben we een andere discussie met elkaar te voeren en misschien hoort die dan eerder thuis in de begrotingsbehandeling dan vanavond aan de hand van deze motie.
Voorzitter, kan de wethouder met me eens zijn dat ongeacht de intentie van die euro, dat die dus anders kan worden ingezet door degene die het krijgt. Of die nou met de bus gaat, met de fiets gaat of met de auto. Dus met andere woorden, het is niet onze intentie om met die 1 euro mensen te compenseren. We constateren alleen dat het al heel lang gebeurt. En door dat nu te stoppen, dat die mensen dan zich op zijn minst minder gewaardeerd voelen. Vroeger vonden ze zich, ook al was het 1 euro per uur, ze dachten dat ze iets nuttigs deden en dat ze daar ook iets voor terugkregen. Het was natuurlijk bedoeld, of in ieder geval bestemd, voor onkostenregeling. Overigens stond het woord onkostenregeling en niet zozeer reiskosten. Dus dat kon je wat breder zien.
De wethouder. Ja, dat ben ik met de heer Randema eens. En misschien hadden we dat vroeger ook niet zo moeten inrichten. Maar we komen nu toe aan de herijking van het participatiebeleid. Daar past ook in dat we scherp kijken naar onze instrumenten die we inzetten. Hoe krijgen we mensen in beweging? En ik constateer, dat ook, zeg ik ook tegen de heer Meijer, dat gegeven het participatiebudget en gegeven de opgave die we hebben voor de hele doelgroep en niet alleen voor een beperkt deel van die doelgroep, dat we dan keuzes moeten maken en dit is de keuze van het college.
Dank u wel. Dan kijken we rond of er iemand een stemverklaring wenst, want dit is het einde, neem ik aan, van uw termijn. Dan komen we dus aan de stemmingen toe. De heer Randema heeft aangegeven de motie namens de indieners in ongewijzigde vorm in stemming te willen brengen. Dat gaan we bij deze doen. Wenst er iemand een stemverklaring? Niet. Dan gaan we stemmen. Wie is voor de motie? Wie is er tegen? De motie is aangenomen. Dat is besloten. Agenda punt 14. Motie vreemd aan de orde van de dag in zaken de stimulering stadsnatuur. En ik heb hier andere namen van de indieners staan dan in een ander stuk. Dus ik kijk heel even wie ik daarover het woord mag geven. Mevrouw Klaasens.
Ja, voorzitter, dank u wel. Enige maanden geleden heb ik een lezing mogen bijwonen van Mark Miras, wetenschapsjournalist. En die lezing ging over het effect van natuur op het menselijk brein en het lichamelijk en geestelijk welbevinden van mensen. En we hebben in de Provinciale Staten hierover een motie aangenomen. En de motie die we vandaag hier indienen, ligt daar eigenlijk in het verlengde van. En de inhoud spreekt wel, denk ik, voor zich.
Kijk even wie nog verder het woord wens hierover. De heer Hazen. De heer Lodewijks. De heer Leers. De heer Lodewijks.
Oké, dankjewel. Voordat wij mening vormen over deze motie, heb ik wel een paar vragen. En de eerste vraag is, in hoeverre verhoudt deze motie zich tot de beleidsvoornemens die we hebben gemaakt om te bezuinigen op het openbaar groen in de stad? Dat hebben we allemaal willens en wetens gedaan. En deze motie, die lijkt op te roepen om dat standpunt te verlaten. Dus die vraag had
voorzitter, even voor mijn duidelijkheid. Ik zie hier een motie die door heel veel partijen is ingediend. Is dat nu met of zonder de VVD?
Het is zonder de VVD.
Ik zie hier wel VVD op staan, dus dan
en staat er een handtekening onder?
boven de 100, er staat van niemand een handtekening onder. Dus
ja, maar voor mij, wij hebben aangegeven dat...
De heer Lodewijk vervolgt.
Ja, en de tweede, het is een motie die aangenomen is in de provincie en dat betekent nog niet dat het staand beleid is. Dus er zijn heel veel condities rondom zo'n motie die nog ingevuld moeten worden. En ik vraag me dan ook af in hoeverre zo'n motie niet gewoon voorbarig is. Misschien kunt u daar ook op ingaan. Ten tweede, als dit moet leiden tot, tot subsidies of extra subsidies, dan vraag ik me af of u bij het opstellen van deze begroting heeft gelet op een zogenaamde stapeleffect. Als we dit aannemen, welke subsidies krijgen we dan niet meer? Met andere woorden, voordat ik hier iets over ga vinden, zou ik graag een antwoord willen hebben op deze drie vragen.
Dank u wel. Ja, Hazen.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, om met de woorden van de heer Meijer toen straks te beginnen, het is een hele sympathieke motie, maar financiële onderbouwing ontbreekt volledig. En ja, als je dan vanavond de kans hebt laten lopen om de algemene reserve met een kleine 8 ton op te stokken, en je gaat hier een motie aannemen waarbij, als je het wilt financieren, dus weer een greep in de pot nodig is, dan denk ik, wat zijn we hier aan doen? En als ik het dictum dan ook nog eens inhoudelijk ga bekijken, dan hebben we het over aanleggen van stadsnatuur. Dat kost natuurlijk een hoop geld. Maar waar niks over staat, is over onderhoud. En onderhoud hoort er natuurlijk ook bij. En als je het alleen maar aanlegt en laat liggen, dan kost het natuurlijk niet zo heel veel waarschijnlijk. Maar dan ziet het ook niet uit, dan gaat het helemaal voorbij aan het doel. Dus financiële onderbouwing zou er echt wel bij horen. En op basis van zoals het er nu staat, denk ik dat we daar heel veel moeite mee hebben.
De leers.
Ja, de voorzitter. Nadat ik uit Droom was geholpen dat nagenoeg de hele gemeenteraad zich hier achter schaarde, behalve geloof ik een drietal partijen die deze motie ook pas gisteren zagen, tenminste daar ga ik vanuit, vraag ik me af in hoeverre dit verhaal niet gewoon linearecta past in het bidboek Urban Heerlen. Daar wordt ook gesproken over een stuk vergroening van de stad. Daarin vragen we ook de provincie om geld om het te ondersteunen. Dat is amper aangenomen, het drukwerk is amper droog. Of we denken dat we dat op een andere manier nog eens overheen moeten gaan. Welk signaal geef je daarmee af? We hebben natuurlijk net een discussie gehad over referenda, waarvan de een zegt, we hebben een koers gehad, daar moet je aan vasthouden, daar mag je niet aan tornen. En de ander zegt, je mag er best nog wat naast doen, maar dat terzijde. Ik vraag me af wat je voor signaal hier mee afgeeft. En ik zou dan ook graag willen weten in hoeverre al duidelijk is of en hoe de provincie mee gaat betalen aan ons bidboek. Komen die 10 miljoen? Weten we daar al iets over? Dan weten we ook meteen hoe het gesteld is met die plannen voor onze binnenstad, voor het aanleggen van meer groen, waar met Park Urbana al een voorzichtig beginnetje gemaakt is. Dank u wel.
Ja, dame.
Ja, voorzitter, ik kan heel kort, ik heb ook toch nog wel een paar vraagjes naar aanleiding van deze motie. We hebben in ieder geval voor het zomerreces een besluit genomen met betrekking tot ook een stukje vergroening van ons centrum. En daar zijn in ieder geval richtingen en plannen in opgenomen in het bidboek wat door een aantal partijen ook onderschreven wordt en waar toch ook het groen in de verstedelijking en in de omgeving wordt aangedragen als het meer leefbaar maken van woon- en leefomgeving. Ik vraag mij dan ook af wat dan de meerwaarde is als we nu nog een keer eigenlijk in dezelfde richting hier een motie gaan bespreken. Ik vraag dus aan wat is dan de meerwaarde van deze motie in casu met de besluiten die we in het verleden al genomen hebben. En op welke wijze wordt er inderdaad dan ook onderbouwing gegeven met betrekking tot de uitvoering van deze motie. Dat is in eerste termijn mijn vraag.
Dank u wel. Ik ga even naar het college. De wethouder.
Ja, voorzitter. In de psychologie spreekt men wel eens van het begrip spiegelen. En dat betekent dat als je intense verhouding met elkaar begint te krijgen. Je ziet dat heel vaak bij mensen die verliefd op elkaar worden. Dat je elkaar gaat nadoen. En wat schetst mijn verbazing, deze motie is vrijwel letterlijk hetzelfde als de motie zoals die in de provincie is ingediend. Dus dat belooft wat voor de relatie tussen de provincie Limburg en de gemeente Heerlen. Die is niet altijd zo intens geweest, om het zo maar te zeggen. En daarmee vind ik de intentie van de motie ook prima. Ik vind hem sympathiek. Maar, ja. Maar, ja, ik ben het eigenlijk wel met de heer Leers eens. Waarvan acte, ja. En het, om verschillende redenen. In de eerste plaats, als het gaat om stadsnatuur, hebben wij al heel veel, hebt u als raad al heel veel vastgelegd in allerlei documenten. Denk aan het groen beleidsplan. Waar juist stadsnatuur een centraal begrip is. Hè? Rond die, bij de Kalmerbeek willen we eigenlijk het grootste stadspark van Nederland van maken. Dat je feiten door de stad heen, een groene long, van de ene kant naar de andere kant kunt lopen. Hele grote stukken zijn daar ook al van af. Hè? De heer Aerts heeft ook een behoorlijke bijdrage aangeleverd vanuit zijn portefeuille. Denk aan Kalmerbeek aan Bosdeel. En we zijn nu aan het kijken naar het Kalmerbeek middenloopdeel. Dus dat doen we al. Als je kijkt naar de IBA, het project Stedelijke Parken, ja, dat eigenlijk zegt het woorden, de woorden zeggen het al, zijn we volop bezig met projecten waarbij we stadsnatuur aan het realiseren zijn. En juist die natuur heel dicht bij die burger willen brengen, heel dicht bij die wijken. En als we kijken naar het bidboek over het centrum, staat natuur en groen in de stad juist daar centraal in. Kortom, drie, denk ik, hele belangrijke beleidsdocumenten of trajecten. Want Stedelijk Park is niet echt een beleidsdocument die we aan het lopen zijn. Denk ook aan Gebroken Bos, waar de heer Van Zutphen zeer actief in is. Waar ook burgers worden opgeroepen om groen te realiseren op die plekken die in de krimp leeg beginnen te vallen. Een breed scala aan zaken waar we het al aan doen zijn. En waarbij we ook heel vaak in gesprek zijn met diezelfde provincie. En ook op momenten met het bedrijfsleven of met stakeholders. Als je kijkt naar het bidboek, is natuurlijk groen in de stad een groot thema geweest dat we verschillende keren ook met de provincie hebben opgepakt en waar we nog steeds over doorpraten. En de provincie kijkt ook bij het bij elkaar krijgen, zal ik maar zeggen, van de bijdragers voor de grote steden als het om stedelijke ontwikkeling gaat, kijkt ze ook naast de pot van deputé Geurts, de pure stedelijke ontwikkelingpot, kijkt men ook naar de andere budgetten die er zijn, waaronder ook natuur. En dat is ook een manier om natuurlijk ervoor te zorgen dat die bijdrage ook naar die 10 miljoen kan, zo waar de heer Leers aan refereerde. Dus ook die gesprekken voeren met elkaar. En dan wil ik er ook nog wel bij zeggen dat ook in dat soort trajecten, en zeker ook als het om een bidboek gaat, het er vooral om ook die integrale benadering gaat, waarbij we ook alle projecten bekijken en kijken in welke fase van ontwikkeling ze zijn. En dan zou ik zeggen, ja, dan wil ik ook niet nu stadsnatuur via deze motie zo strak naar voren trekken. Maar juist het proces laten zoals het nu loopt. Dus zeer sympathiek, maar ook overbodig. Ik moet er ook streng in zijn. Er was vast gezegd door de oppositiepartijen, overbodig wordt alleen maar gebruikt als wij een motie indienen. Nou, laat ik hem nu een keer over gebruiken bij een motie van de coalitie. Niet de gehele coalitie, sorry, meneer Lodewijk zijn erop, ja.
Ik kijk even in het tweede termijn. Wie wenst het woord? Mevrouw Klaassen.
Ja, voorzitter.
Ja, maar kijk, ik interesseer even of wie nog meer het woord wenst. Nou, mevrouw Klaassen.
Als ik de enige ben, dan zijn we waarschijnlijk toch nog een beetje op tijd klaar vanavond. Wat de wethouder schetst, dat klopt natuurlijk. Er lopen al diverse plannen naast elkaar om meer groen in de stad te realiseren. Maar deze motiestimulering stadsnatuur gaat niet alleen over bomen, planten en struiken. Maar ook bijvoorbeeld over het vergroenen van daken, over het vergroenen van gevels. Ik weet niet of dat al in die plannen zit. En het geld waar meneer Lodewijks naar vroeg, het geld komt inderdaad uit de pot stedelijke ontwikkeling van de provincie. Gedeputeerde Geurts heeft deze motie in de provincie omarmd. En hij is denk ik toch ook op de hoogte van alles, van heel veel dingen die er in Heerlen in gang zijn. En wat deze motie eigenlijk beoogt is alles wat er nu al loopt een beetje bij elkaar te brengen, zodat duidelijk is wat de stand van zaken is met die verschillende plannen die er op dit moment al zijn en hoe de stand van zaken is.
Dank u wel, de wethouder.
Ja, de motie van PS gaat breder, hè, dan de poststedelijke ontwikkeling. Die verwijst ook naar natuur. Ja, u hebt hem zelf ondertekend, notabene. Die verwijst ook naar het natuurbudget. Die maakt juist die link tussen die twee potten. En dat is wat daarvan zei ik al. Goed dat de provincie dat via de PS nog eens bevestigt. Hè. Daarmee bevestigt ze dat ze ook door wil gaan met het traject waar wij zelf ook al eigenlijk met de provincie in zitten. En nogmaals, laat dat proces gewoon doorlopen, zou ik zeggen. En dan komt er vanzelf ook, die cofinanciering zit ook versleuteld natuurlijk, in het feit dat je zelf als gemeente, begrotingsbehandeling, zal daar ook natuurlijk uitsluitsel bij moeten geven, dat je zelf als gemeente ook mee financiert.
Dank u wel. Dan gaan we de motie in stemming brengen. Kijk even of er behoefte is aan een stemverklaring. Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen. Wie is voor de motie? Wie is tegen? De motie is aangenomen. Daarmee komt het einde van deze vergadering. Ik sluit de vergadering en wens u allen wel thuis.